BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Roel Hellemons, de algemeen directeur van Eindhoven Airport. Mijn zakenpartner is vandaag AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam. En er zomaar eventjes uit, AG.
Ja, echt een uitje. Heerlijk.
Ja. Kom je er nog uit? Of is dat iets wat je ook jezelf toch probeert te leggen, zo min mogelijk te doen?
Nou, eigenlijk in het weekend lukt dat. Maar door de week merk ik dat ik het te weinig doe. Dat staat me ook echt wel tegen. Dus ik ben wel met mezelf in gesprek. Hoe ga ik dat verbeteren? Want ik merk dat zodra die laptop aanstaat en dat bellen begint, is het tot aan het einde van de dag. En dan ga ik nog wel even naar buiten, maar dan is het lekkere weer vaak alweer voorbij. Dus te weinig.
Goed. Nou ja, de komende 2 uur heb je er ook geen tijd voor, maar we gaan er wel het mooiste en het beste van maken. We beginnen met een EU-top. Die begint vanmiddag om 3 uur. Dan praten Europese regeringsleiders uiteraard via een videoverbinding over coronasteunmaatregelen ter waarde van 540 miljard euro. Ik praat erover door met Hendrik-Jan Toeg van Aegon Asset Management. Goedemiddag.
Hi, goedemiddag.
Kunt u allereerst even uitleggen waar we in dit proces staan? Want begin april was er ook een akkoord bereikt over een inzet van het noodfonds, het ESM. Dit komt er dan nog weer bovenop?
Ja, dat klopt. En kijk, dat akkoord was bereikt tussen de ministers van Financiën. Toen kwam de minister van Financiën van Italië weer terug naar huis. En toen werd er gezegd van ja, eigenlijk vinden wij dit veel te weinig, dit resultaat. En is er sindsdien alleen maar gebakkeleid over hoe kunnen we een groter programma opzetten.
Ja, heeft premier Rutte volgens mij nog voordat die videoconferentie goed aan wel begonnen is al gezegd, ik ga over van alles praten, maar niet over geld. Dus wat voor gesprek wordt dit?
Nou, ik denk dat meneer Rutte dit keer geen boek meeneemt om te lezen. Hè? Net als bij die vorige begroting.
Ja, Chopin, dat heeft hij wel uit natuurlijk. Ja.
Ja, dat is waar. Ik denk wel dat met name vanuit Duitsland wordt nu aangegeven, hè, dat het belangrijk is om op dit moment solidair te zijn en samen ervoor te zorgen dat de Europese economie weer uit dat vreselijke dal gaat klimmen. En dat is ook het belang van Nederland.
Maar solidair zijn is de Nederlandse opstelling althans, dat is iets anders dan het weggeven van geld. En solidair zijn betekent niet dat je zomaar met alles in moet stemmen. Wat wordt die Nederlandse opstelling, denkt u?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk echt dat Noord-Europa, hè, na aanvankelijk toch best wel te hebben gezegd van wij willen helemaal niets, hè, dat aan het verschuiven is. Kijk, de Italianen en de Spanjaarden die willen het ultieme, dat is een gezamenlijke Europese staatsobligatie, hè, waardoor wij vanaf dat moment zo een beetje verantwoordelijk zijn ook voor de Italiaanse staatsschuld. Dat is niet de bedoeling. Maar wat wel kan, is dat je het budget van de EU behoorlijk ophoogt en dat je een specifiek programma voor het Europese economische herstel opzet. En dat zal best wel eens een omvang hebben. Hè, van bijvoorbeeld 1000 miljard euro.
Ja, maar komen hier nu een paar dingen samen? Want Nederland wil volgens mij sowieso al dat de Europese begroting er anders uit komt te zien. En de vraag is nu dat steunpakket, komt dat uit de begroting? Komt er een aparte regeling voor? Zijn dat allemaal zaken die vandaag ook worden besproken?
Ja, absoluut. En de verwachting is dat, ja, dus als je kijkt naar hoe de markt er op dit moment naar kijkt, dan denken de meeste mensen niet dat we een volledig overeenstemming krijgen vandaag. Maar dat het eigenlijk weer het start is van een eindeloze reeks aan onderhandelingen in de komende maanden.
Want de teller staat nu op 4 of 5 overleggen in 1,5 maand tijd?
Ja, maar misschien kunnen de meesten zich dat nog herinneren. Hè? In de tijd van de sovereign crisis, toen Griekenland defaulte en Spanje en Portugal en Ierland in de problemen kwamen, toen duurde het ook eindeloos, hè, voordat je tot een Europees resultaat kwam. Ja, dus dat hoort er helaas bij.
En hoe zijn de verhoudingen inmiddels? Want lange tijd leek Duitsland een soort bondgenoot te zijn, maar daarvan wordt nu dan toch ook gezegd, ja, solidariteit met de zuidelijke lidstaten is belangrijk. Staat Nederland echt alleen in de toch wat halsstarrige opstelling die de afgelopen weken aan de orde is geweest?
Nou, ik denk dat het wel nuttig is geweest, hè, dat wij op de rem hebben getrapt, eigenlijk namens een aantal andere landen. Dus ja, die opstelling, ik denk dat dat ook wel nut heeft gehad. Waar het nu om gaat is dat je een concreet plan maakt met een concreet bedrag. En intussen zijn we er ook achter gekomen dat de economische schade nog veel meer is dan we eigenlijk een maand geleden dachten. Dus de urgentie voor zo'n gezamenlijk programma is groter. En nu is het tijd om een bedrag af te spreken.
En waar Nederland sowieso mordekens tegen was en blijft, dat zijn die eurobonds, coronabonds, die gezamenlijke schuld die de lidstaten dan op zich zouden nemen. Dood en begraven wordt er in Den Haag over gezegd. Is dat nou zo? Of zou het toch ook kunnen dat dat niet misschien vanmiddag, maar over een week alsnog wordt afgesproken?
Nou, ik denk dat ze daar wel dat succesvol is geweest om dat af te wenden. Het is natuurlijk wel zo dat als er meer Europese, dus EU-obligaties worden uitgegeven, ja, dan zijn dat eigenlijk in feite een soort coronabonds. Ja. Dus misschien, dus formeel geen coronabonds. Ja, precies. Maar via de achterdeur. Maar dan heb je het over een beperkt getal. En dan heb je het erover dat lidstaten niet naar de toekomst toe eindeloos een nieuwe schuld kunnen uitgeven uit onze zakken.
Hendrik Jan Toeg, bedankt voor uw toelichting van Aegon Asset Management.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Jij zoekt in deze coronacrisis altijd naar datapunten. En dat zijn datapunten die weinig goeds voorspellen. De afgelopen weken, afgelopen dagen. Bijvoorbeeld in Japan.
Ja, het rondom de maandwisselingscircus van de inkoopmanagers is weer van start gegaan. Einde van de maand krijgen we altijd wat voorlopige cijfers over een paar landen. En dan begin van de maand komen de finale cijfers. Ja, het zal natuurlijk helemaal niemand verbazen dat die voorlopige cijfers dit keer komen uit Japan en uit Australië. Als je nou eens echt slechte cijfers wil zien, moet je daar eens naar kijken. En dan valt ook nog op dat aan de maakkant van de economie is het niet best, maar dat blijft ook wel bij. Maar de dienstenkant, die krijgt wel zo ongelooflijk op z'n donder. En dat is ook wel begrijpelijk.
Ja, ook je geen raketgeleerde wordt zijn, want het ligt op z'n gat.
Inderdaad, het ligt op z'n gat. Maar wat je leest is hoe erg het op z'n gat ligt. Want dat is hier natuurlijk het verhaal. In Japan, ja, Olympische Spelen gaan niet door. Toerisme staat stil. We worden allemaal voorzichtig uit. Het zit ook niet mee. Maar dit zijn echt serieus slechte cijfers.
Wat zijn die cijfers dan? Kun je dat concreet maken?
Ja, de laagste met grote afstand ooit in de serie. Nou, nog vele malen slechter dan met de grote crisis van 2008. Ja, bewegingsbeperkingen en lockdowns, dan krijg je dat soort dingen natuurlijk. En wat hier natuurlijk gaat gebeuren, kijk, op enig moment gaat dit natuurlijk wel weer verbeteren. Maar mijn verhaal is, na zulke schokken, en als je zo op je donder hebt gekregen als samenleving, als bedrijf, als opgetelde bedrijven, dan ga je niet terug naar af. En dan ga je gewoon eens heel erg goed nadenken, wat ga ik doen dat mij dit niet meer gaat overkomen? Dus dat herstelverhaal gaat heel erg traag zijn. Wel beter dan nu, dat is niet zo moeilijk, maar langzaam.
En ergens, als je diepe minnen zoekt, dan kom je uit bij de toerismebranche, Thailand.
Niet verrassend, hè? Dat begrijpt ook, als er niet gevlogen mag worden en iedereen moet binnenblijven, ja, dan gaan we ook niet de deur uit. Thailand, emerging market. Ja, toerisme is voor die landen gewoon heel belangrijk. Nou, in maart 80% lager dan een jaar geleden. Ja, dan kun je wel bedenken dat dan is dat voor die landen is dat nu zo verschrikkelijk negatief. En dat de consequenties van dat niet vliegen en niet aan de deur uitgaan zijn zo groot. Ja, die gaan een pijloos diep gat in. En er komt ook nog bij dat langzaamaan het vertrouwen in de munt dat verdwijnen is. Die koers van die munt is onder druk. Nou, dan zou je zeggen, wat maakt dat uit? Maar heel veel landen hebben ook heel veel dollars geleend. Dus dat is de financiële positie. Het financiële probleem wordt ook nog per dag groter in die emerging markets. Dan gaat het echt slecht. En dat gaat binnenkort nog veel slechter. Dat is een heel. En, wat ik al vaker heb gezegd. En die landen gingen, daar ging het allemaal net wat beter de afgelopen 10, 15 jaar. Maar met dit soort ontwikkelingen, ja, gaan ze echt terug naar voren. Dat is buitengewoon triest.
Kees, ik wil met jou wat langer stilstaan bij bijvoorbeeld wat er nu door de Europese regeringsleiders wordt besproken. Er wordt gesmeten met miljarden. Ik zeg miljarden, ik bedoel eigenlijk honderden miljarden aan extra steunmaatregelen.
Ja, per keer, hè? Dus we zijn duizenden miljarden bezig. Ja,
dat betekent ook dat uiteindelijk er een schuld gaat ontstaan die op de langere termijn moet worden terugbetaald, dat die maatregelen ergens weer moeten worden teruggedraaid, dat je eruit moet zien te komen.
Ja.
En vanaf nu is het woord dan aan jou. Hoe doe je dat?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat is de grote vraag. En dat is ook de hele discussie die van het begin af aan een rol speelt. Dat heet dan moral hazard. Mijn verhaal, niet alleen mijn verhaal, van meer mensen, economie, hoe je het ook draait of keert, is cyclisch. De Bijbel zei het al, goede tijden en minder goede tijden wisselen elkaar af. En wat betekent dat? Dat als we met elkaar in de loop van de tijd ergens in een economie of in de wereldeconomie te optimistisch zijn geweest, te positief, te weinig hoog hebben geadviseerd, dan gaat het mis. Dan moeten we als het ware een stap terugzetten. Leren van onze fouten, dat is cruciaal. Leren van onze fouten, dat niet nog een keer doen en dan proberen vooruit te komen. Vooruitgang in de economie is leren van je fouten en vooruitgaan. Maar wat is nou de afgelopen 15, 20 jaar steeds meer ingeslopen? En dat is dat als het een beetje misgaat, dat we geholpen gaan worden. Kortom, dat we niet leren van onze fouten, maar dat we daarmee mogen blijven doorgaan. En dat is natuurlijk begonnen in de, laten we zeggen, in de grote crisis toen gesteund werd en de steun niet werd teruggedraaid. En dat is daarna nog eens in de overdrive gezet door het geld gratis te maken. Ja, als je geld gratis maakt, dan blijven natuurlijk allerlei bedrijven en dingen blijven bestaan. Want het is niet, je kunt, ja, met gratis
mag
geld.
Mag ik toch even iets over vragen? Want je kunt natuurlijk bijvoorbeeld kijken naar Italië of naar Griekenland. Goh, wat gaan de mensen daar vroeger met pensioen? Of waarom zijn jullie geld blijven uitgeven? Maar in dit geval is dat toch niet aan de orde. Europese landen worden getroffen door een virus. En daarvan zou je toch kunnen zeggen dat is een andere tegenstander dan een gebrek aan hervormingszin.
Dat is één. Maar de situatie is de afgelopen 10, 15 jaar veel scherper geworden en veel groter geworden. Omdat die landen hun hervormingen konden uitstellen. Kijk, Italië, de rente, om er iets te noemen, die is natuurlijk al een jaartje 6-7 extreem laag. Dus er is voor de Italiaanse regering geen enkele druk om te zeggen, wij gaan in Italië hervormingen doorvoeren, om ervoor te zorgen dat we er met elkaar beter voor komen te staan. Want door de centrale bank is dat geld gratis geworden. Dus er is geen normaal zou je zeggen, de financiële markten, Die moeten nadenken over risico's. Als het risico te hoog wordt, wordt het allerlei dingen duurder. En dat dwingt dan landen. Dat dwingt, als iets duurder wordt, dan worden landen, organisaties en bedrijven worden gedwongen om iets te gaan bedenken.
Mm-hmm.
Dat is nou niet meer zo, dus je hoeft niks te bedenken. Je gaat gered worden. Tenminste, je wordt gered. Ja, dan is het, en als je gered wordt, los je je probleem niet op, dan worden de problemen alleen maar groter. En je leert ook niks.
Maar oké, ze zitten nu met elkaar te bellen.
Nu zitten we in de situatie.
Mag ik nog even vragen wat jij dan voorstelt? Want ze zitten nu met elkaar te bellen. Het gaat over honderden miljarden. Jij zou eigenlijk tegen al die Europese regeringsleiders willen zeggen, hou de hand op de knip en laat de boel maar ontploffen.
Nee, je zou niet willen beginnen met de centrale bank te zeggen, we stoppen met steunen. Dan gaan de financiële markten, die gaan dan met elkaar uitmaken wat het juiste tarief is voor Italië. En tegen Italië en Spanje gaan we zeggen, jongens, jullie zitten nu op dit moment ongelooflijk in de problemen, omdat je gewoon jezelf opgesloten hebt. Lockdown en bewegingsbeperkingen, dat is ondertussen al duidelijk geworden. Dat is niet gewoon negatief, dat is extreem negatief. Dus begin met daar normaal in te doen. En gooi je economie weer open. Dan worden jouw problemen niet weg, maar dan worden ze een heel stuk kleiner. Dan ga je helemaal. Thomas, wat moet ik ook moeten leren? Ik wil jou best helpen. Als jij jezelf wil helpen, maar als jij jezelf niet wil helpen, dan hoef ik er niet klaar te staan voor jou. Dus als jij niks doet om je uit het probleem te halen, doe ik sowieso niks. Dus rente omhoog, lockdown eraf, bewegingsbeperking eraf. En wat ga je dan nog meer doen? En als je dan nog steun nodig hebt, want ik ben niet tegen steunverlening, maar als je dan nog steun nodig hebt, dan mag je mij bellen. Maar je moet eerst gewoon leren van je fouten.
Ik ga jou heel veel eerder bellen, morgen alweer. Ja, sorry. We hebben een andere tegenstander. Dat is de klok vandaag. Morgen gaan we door. Tot dan, Kees.
Hoi.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws te bespreken samen met Roel Hellemond, de algemeen directeur van Eindhoven Airport. Stan Westerterp, beursanalist bij Bond Capital Partners. En mijn zakenpartner AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. En meneer Hellemond, ik wil met u beginnen, omdat het u gelukt is om iets te vinden in de kranten, in de media, dat zo waar een beetje positief is.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag.
Klopt, op zoek naar iets positiefs. Een heel klein kadertje in het Algemeen Dagblad, wat vanmorgen mijn aandacht trok, dat in opdracht van de Oxford Universiteit al op 7 plekken in de wereld 1 miljoen doses worden geproduceerd van anti-corona-vaccin. En als het goed loopt, dat al in de herfst dat zou kunnen worden toegediend aan de eerste groepen, bijvoorbeeld zorgverleners. Nou, ik vond dat positief. Dat geeft hoop. De herfst is sneller dan ik had verwacht. Maar vooral heb ik het ook uitgekozen omdat het aantoont het belang van de wetenschap en het belang van de internationale samenwerking om hier uiteindelijk echt uit te kunnen komen. Dus vandaar deze keuze voor mij.
Ik heb het AD zelf gemist vanochtend. Maar dat betekent dus ook dat deze vaccins al door allerlei teststadia heen zijn. En dat het dus al zo is dat er een miljoen doses van is?
Ja, op 7 plekken in de wereld worden die geproduceerd. Maar het is nog steeds in een testfase. Dus het kan nog steeds zijn dat het niet goed verloopt en dat die fase in de herfst niet doorgaat. Maar als het wel goed verloopt, dan zou het dus al een eerste grotere groep in de wereld geholpen kunnen worden in de herfst. Zo las ik het. Dus ik vond dat een mooi bericht, wat in deze tijden toch enige hoop geeft.
Dat is inderdaad aanzienlijk sneller, want er werd al gespeculeerd op, nou, misschien, maar er moet alles mee zitten, volgend voorjaar, maar zelfs al volgend jaar herfst, volgend jaar winter. Dus dat zou dan misschien zelfs echt een jaar eerder zijn dan waar de meeste virologen nu rekening mee houden.
Ja, zo las ik dit bericht. Dus ik hoop dat het klopt. En dan en hoop ik vooral ook dat het gaat lukken en dat we goed internationaal blijven samenwerken.
Ageet, waar wil jij je aandacht voor vragen?
Ja, voor sport. Voor de sportsector wil ik aandacht vragen. Nou, laat ik eerst beginnen met het positieve bericht. Waar ik als sportraadvoorzitter ook van Amsterdam ook wat meer naar kijk. Is dat er de leefstijlmonitor die jaarlijks wordt gepubliceerd door het CBS in samenwerking met het RIVM laat zien dat 50% van de Nederlandse bevolking voldoet aan de bewegingsrichtlijn. Nou ja, als het glas half vol is, kunnen we daar blij mee zijn. Misschien toch niet helemaal, want de groepen 12 tot en met 17 jaar en juist 65 jaar en ouder bewegen relatief nog te weinig. Dus dat is belangrijk.
Maar die richtlijn is 30 minuten iets intensiever doen dan alleen maar wandelen, geloof ik, toch? Of is het alweer erger?
Ja, volgens mij gaat het per week, wordt aanbevolen om 2,5 uur gemiddeld of matig intensief te bewegen. En daarnaast wordt ook geadviseerd om spier- en botversterkende oefeningen te doen. Dus het is nog niet eens zo'n hoge lat. Maar je hoeft dus ook niet heel super intensief te sporten. Nee. Om aan de gezonde bewegingsrichtlijn te voldoen. En dan nog halen we dat niet met z'n allen. Maar wat nog in deze tijd denk ik belangrijker is om te onderstrepen, dat 70% van de mensen die sporten en bewegen, dat doen in clubverband of met een abonnement bij een sportschool. En dat zijn hele hoge cijfers. En die sector staat enorm onder druk. En dan wil ik het combineren met een ander bericht dat vandaag NOC-NSF-voorzitter Anneke van Sanen met minister Van Rijn van coronazaken gaat spreken over, mag er alsjeblieft vanuit het kabinet ook specifieke steun komen voor met middelen voor een noodfonds. In het bijzonder 100 miljoen om huren aan sportaanbieders lokaal. Dus dat de huren die eigenlijk de vereniging moeten betalen aan gemeenten, dat die kunnen worden kwijtgescholden.
Ja.
En dat is heel belangrijk, want heel veel verenigingen, en dan heb ik het toch niet eens over de kleine sociale sportaanbieders met hun sportscholen, maar ook kleinere activiteiten. Maar laten we het dan ook over de verenigingen hebben. Die hebben het gewoon heel moeilijk.
Die staan onder druk omdat natuurlijk sponsorinkomsten voor de toekomst niet gegarandeerd zijn. Maar ook omdat kantineinkomsten helemaal opdrogen. Hè? Misschien dat nu de jeugd weer mag voetballen, dat er af en toe wat priklimonade wordt verkocht.
Nou,
maar
eigenlijk niet, want je mag als ouders niet langs de lijn. Er mogen ook geen competities plaatsvinden, mag niet gereisd worden. Om die reden kan dat niet. Dus het is heel fijn voor de jeugd, laten we dat vooropstellen, dat er weer een beetje gesport mag worden. Dat is hartstikke goed. Maar voor de inkomsten helpt dat absoluut nog niet. En het gaat over overbruggen. En je moet begrijpen, het zijn ook vaak vrijwilligers die besturen vormen van dit soort verenigingen, die ook aansprakelijk kunnen worden als de gemeente uiteindelijk toch die schulden die toch worden opgebouwd weer gaat invorderen. Dus nu hebben wel veel gemeenten al de huren uitgesteld. Dus ze hoeven nu niet. Ze krijgen wel de rekening, maar ze hoeven hem nog niet te betalen. Maar het zou zo mooi zijn als voor in ieder geval de komende periode dat kan worden uitgesteld of kwijtgescholden. Want dan geeft het ook rust en zekerheid. Dat zou een heel belangrijk gebaar zijn. En buiten dat kunnen wij er ook allemaal zelf iets aan doen. Door gewoon, wanneer je de mogelijkheid hebt, lid te blijven. En je contributie
toch nog even
te blijven
tot slot, want er zijn nu mensen die contributie betalen voor zichzelf of voor hun kinderen. Die misschien ook met recht en reden kunnen zeggen, ja, mijn eigen economische toekomst ziet er niet zo geweldig uit. Ik betaal nu contributie voor iets wat niet geleverd kan worden. Ook al is dat het gevolg van overmacht. Ik heb misschien wel recht op teruggave van die contributie.
Nou, kijk, je kan nooit in iemands portemonnee kijken. Dus iedereen maakt zelf voor zichzelf uit of je wel of niet dat verantwoord kan uitgeven. Dus maar voor mensen die het wel, zoals ik zelf, kan het wel. En ik heb ook besloten, ook of er nou competitie is of niet, we gaan gewoon het lidmaatschap voortzetten. En ik denk dat er meer mensen zijn die wel de draagkracht hebben. Dus daar gaat het om. Hè. En vervolgens zie je ook wel mogelijkheden om tijdelijk te overbruggen. Dus verenigingen, maar ook sportaanbieders, commerciële partij kijken naar manieren van dat ze toch iets terug kunnen doen. Wat niet meteen betekent, ik zeg mijn lidmaatschap op, maar waarmee je bijvoorbeeld later wat extra's krijgt.
Stan, misschien moet Unilever gewoon heel groot in de sportsponsoring stappen, want daar gaat het allemaal nog best wel behoorlijk, geloof ik.
Ja, ik zat te wachten totdat jij het bruggetje ging maken, inderdaad, Thomas.
Oh, het is gelukt.
ja, nou ja, kijk, wat je dus wel ziet inderdaad, dat Unilever geen ijsjes meer verkoopt, in ieder geval in de sportkantines. Nee. Want de afdeling Food and Refreshments heeft het duidelijk minder gedaan. En natuurlijk met name in maart van dit jaar, als we naar de eerste kwartaalcijfers kijken. Er staat wel tegenover dat de personal care het wel weer wat beter deed. Met name natuurlijk in hygiënische producten. Maar dat is toch onvoldoende om een omzetafvlakking te voorkomen. Normaliter is Unilever een bedrijf dat natuurlijk redelijk gestaag groeit met single-digit percentages van rond de 3-4%. Alleen dat kwam eigenlijk nu precies op 0% uit. En nogmaals, als je dan verder inzoomt op die cijfers, dan zie je dus grote verschillen. Ook hier, wat we ook al bij concurrenten hebben gezien, durft Unilever eigenlijk geen vooruitzichten meer, geen outlook meer af te geven voor de rest van het jaar.
Nee. Ze durven nog wel kwartaaldividend uit te keren, Stan. En dat is toch ook in deze tijden zeer opvallend. Is dat iets wat je nog bijna moet kunnen verantwoorden?
Unilever heeft geen steun aangevraagd bij mijn weten. Dus volgens mij mogen ze gewoon doen met het geld waar ze wat ze goed dunkt. En misschien ook prettig vanuit aandeelhoudersperspectief. Dat hier nog een bedrijf is dat ook nog aan zijn aandeelhouders denkt. Maar het klopt inderdaad dat concurrenten dividend al inderdaad deels hebben weggestreept of helemaal geschrapt. En Unilever is daarin wel in ieder geval nogmaals vanuit aandeelhoudersperspectief een positieve uitzondering. Het is natuurlijk afwachten ook hier weer wanneer deze crisis zich voltrokken heeft om te gaan zien wat de schade is geweest aan het bedrijf. En überhaupt voordat we weer groeicijfers gaan zien zoals we die gewend waren.
Ja, maar die personal care, de producten die bijdragen aan een betere hygiëne, dat zal nog wel een tijdje in de lift zitten. Net zoals misschien de food nog wel een tijdje in de lift naar beneden zal zitten.
Ja, dat klopt. Alleen het een is dus niet voldoende om het ander op te vangen. Heel simpel gezegd. Dat handen wassen is op een gegeven moment iedereen ook wel een beetje klaar mee om dat 10 keer per dag te doen. En voeding inderdaad die naar horeca gaat of hotels of dat soort zaken of sportgelegenheden is gewoon echt afwezig op dit moment. Dat merk je gewoon echt in de cijfers van dit bedrijf.
Niet afwezig in het straatbeeld, ook nog altijd niet takeaway. Just Eat heeft 700 miljoen euro opgehaald en daar hoort dan ook nog bij dat ik zeg zonder problemen.
Zonder probleem inderdaad. Vanochtend voor opening van de koers opgehaald. 400 miljoen in aandelenuitgifte. En 300 miljoen nog eens een keer met een converteerbare obligatielening. Eigenlijk toch wel onverwacht. En ook nog met niet zo'n hele hoge discount. Iets van 3% korting ten opzichte van de slotkoers gisteren. Wat gaan ze ermee doen? Ze willen wat van de bestaande leningen aflossen. Dus eigenlijk de balans wat verfraaien. Ze willen kijken waar ze zeg maar nog wat extra uitgaven kunnen doen. Maar met name moet ook gaan, want dat vind ik wel interessant, op strategische mogelijkheden, strategische kansen. En dat is natuurlijk opvallend, zeker op een dag waarin de Britse toezichthouder ook definitief akkoord heeft gegeven voor de fusie tussen Just Eat en Takeaway. Heeft Jitse Groen zijn oorlogskast weer verder gespekt om misschien te kijken of er toch nog in deze roerige tijden kansen zijn om verder te consolideren in de sector. Dus opvallend bericht inderdaad.
Heel kort, dan maken we er gewoon één grote voedselrubriek van. Sliegroder, gaat het ook nog weer iets beter dan verwacht?
Ja, wel een beetje technisch plaatje. Ook 2 dagen meer kunnen verkopen. En je zag ook dat daar in de tweede helft van in maart de klat erin kwam. Dus de omzet kwam nog wel iets hoger uit dan verwacht. Maar als je dat plaatje van de laatste 2 weken doortrekt, dan ziet dat er niet rooskleurig uit voor het tweede kwartaal van Sligo. Daar zou je er toch vanuit kunnen gaan dat de omzet zo'n 200 miljoen lager nog wel eens uit zou kunnen komen. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat zij ook met name aan horeca leveren. Dus gemengd beeld.
Stan Westerterp, blijf je handen wassen van Bond Capital Partners. Zometeen praten wij door met Roel Hellemans, de algemeen directeur van Eindhoven Airport.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Aan het begin van dit jaar was hij nog voornamelijk bezig met het aantal vliegbewegingen in te perken. Nu is een van de voornaamste prioriteiten manieren verzinnen om vliegtuigen weer de lucht in te krijgen. Roel Hellemans heeft in zijn eerste jaar als algemeen directeur van Eindhoven Airport al heel veel voorbij zien komen. We praten daar het komende half uur over samen met mijn zakenpartner AG Telleman. Nogmaals welkom Roel Hellemans.
Dank u wel.
Hoe is het om op dit moment algemeen directeur te zijn van een luchthaven die nagenoeg buiten bedrijf is?
Ja, zoals u al zegt, dat is in één keer plots heel anders. Natuurlijk niemand aanzien komen dat het zo zou worden. Hele andere zaken houden je nu bezig. Je moet zeggen, het geeft ook wel enorm veel focus. En eigenlijk als ik kijk wat me nu vooral bezighoudt met het hele team hier, is het enerzijds het managen van een crisis. Het zorgen dat wij aan alle voorwaarden voldoen met betrekking tot de 1,5 meter, informatievoorziening naar personeel, naar passagiers, de richtlijnen goed toepassen, het afschalen wat we hebben gezien. We zijn heel snel teruggegaan qua aantal vliegtuigbewegingen en passagiers. De operatie aanpassen, de horeca sluiten, het hotel sluiten. Dat is zeg maar steeds in het hier en nu. Crisismanagement, wat natuurlijk niet had verwacht vooraf, maar waar we wel klaar voor waren. Het tweede is eigenlijk...
Hoe bedoelt u, we hadden niet verwacht, maar we waren er wel klaar voor. Wat heeft u dan aan voorbereidingen al getroffen?
Wij zijn altijd wel klaar voor crisis als luchtvaart. Dus we hebben een structuur met een crisisteam wat bijeenkomt als er een crisis is. En dat kan ook een pandemie zijn, dat kan een brand zijn, dat kan een crash zijn. En je ziet wel dat zo'n structuur dan werkt. Dus dat is fijn. Dat we meteen hebben gezegd, we gaan nu in die modus werken. Dus wij komen dagelijks met het team bijeen. In eerste instantie fysiek. Maar toen dat niet meer mocht, per telefoon of video bellen. En dan zie je wel dat dat fijn werkt en dat daar dus hele strakke lijnen zijn, ook qua communicatie en wie doet wat. Dus dat crisismanagement is niet nieuw. Alleen dit scenario had ik natuurlijk niet aanzien komen, zoals bijna niemand. En wat je vervolgens ook steeds probeert te doen, is een stukje vooruitkijken, denken over die volgende fase. Nou, dat is in de afgelopen periode was dat in eerste instantie het steeds minder worden, het steeds verder afschalen van de operatie. En nu zijn we vooral aan het nadenken, ja, straks gaat het toch weer wat opschalen, hopen we. Wanneer en hoe, weet niemand. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dan die 1,5 meter handhaven als het drukker wordt? Wat gaan andere landen doen? Wat gaan luchtvaartmaatschappijen doen? Welke landen gaan als eerste open? Dus dat is allemaal onzekerheid. Maar daar zijn we wel mee bezig om daar protocollen voor te maken, samen met andere luchthavens, samen met ook internationale partners, met luchtvaartmaatschappijen.
Ik wil toch nog even terug naar het nu, want ik zei nagenoeg buiten bedrijf. Ja. Dat komt omdat er toch nog wel een aantal vluchten doorgaat in zo'n week. Ik geloof 7, als ik het allemaal goed heb opgeteld, naar Londen, steden in het Oostblok. Ja. Daar kwamen ook nog vragen over, onder andere van de SP. Aspergevluchten worden het genoemd, daar zitten seizoensarbeiders in. En u had het net over het respecteren van die 1,5 meter afstand. Hoe doe je dat? Hoe kan dat? Die vragen kwamen eruit voort dat er twijfels over bestaan of dat wel gebeurd is daar. Wat kunt u daarover zeggen?
Ja, dat klopt. We hebben grote groepen seizoensarbeiders hier gekregen om te helpen om ook de agrarische sector draaiende te houden. En die kwamen met hele groepen tegelijk aan. En wat je dan ziet, en dat is ook door de snelheid waarmee het ging, dat de taal en het begrijpen van de Nederlandse regelgeving niet voor iedereen even makkelijk is. Dus we hebben dat we overal staan en omroepen en we hebben dat laten weten. Maar je ziet dat het even duurde voordat iedereen dat doorhad. En niet zozeer in de terminal, daar ging dat vrij goed. Maar naarmate men verder van ons gebouw en ons grondgebied afging naar het natransport, busjes en grotere bussen, daar liep dat de eerste keer niet helemaal goed. Vervolgens hebben wij heel snel geacteerd met de marechaussee en ook met de veiligheidsregio hier in Eindhoven. En is dat de keer daarna gewoon wel goed verlopen. Maar de eerste keer zag je met name...
Maar het moet voor u toch niet heel veel vertrouwen wekken voor de toekomst, als op dit moment dat er ongeveer 1% van de capaciteit van uw luchthaven wordt gebruikt. Dat dan al zorgt voor, ook al moeten we daar allemaal nog aan wennen, voor problemen.
Nou, dat was de eerste keer. Daarna hebben we nog een aantal keer van die volle vluchten gehad. En toen is dat gewoon helemaal zonder problemen verlopen nogmaals. Maar het wordt geen makkelijke opgave, absoluut. Als het weer drukker gaat worden, moeten we dus ook heel goed kijken wanneer komen die vliegtuigen. Die moeten niet tegelijk komen in eerste instantie. Die moeten we zien te spreiden. Vervolgens moet je ook kijken hoe zorg je ervoor dat de luchtvaartmaatschappijen die informatievoorziening goed geven. Dus er komt een hoop bij kijken.
Heeft u
dat is
ook,
zeker geen makkelijke opgave.
Mag ik daar een vraag over stellen? Heeft u het aanzien komen? Want die vragen die er ook over zijn gesteld, zag u dit aankomen? Heeft u overwogen om het bijvoorbeeld niet toe te staan, deze vluchten?
Nou, ten eerste zijn wij als Nederland gewoon open. En het sluiten van grenzen ligt niet bij mij. Dus wij waren op dat moment gewoon open voor ook vluchten uit Roemenië. En Roemenië was zelf ook open. Dus wat dat betreft is het gewoon mogelijk dat zo'n vlucht komt. En nogmaals, het is in onze terminal helemaal goed verlopen. Het was even dat laatste stukje. Ook al is dat formeel niet mijn verantwoordelijkheid, maar daar wil ik me niet achter
verschuilen. Nee, precies. Daar zat ik een beetje naartoe. Dus u moet het eigenlijk faciliteren. Het valt ook gewoon binnen de regels die zijn afgesproken. Maar ergens vergt dat toch wel, die 1,5 meter bijvoorbeeld goed bewaken. Daar wordt u natuurlijk wel als luchthaven op aangesproken.
Ja. Ja, en nogmaals, dat doen we zelf. Dus we hebben ook extra personeel daarvoor, inclusief kantoorpersoneel wat komt om te helpen. En we hebben alle informatievoorziening nu in veel meer talen, dus ook in het Roemeens. En de Marge C heeft heel snel geacteerd de tweede keer en stonden er met heel veel mensen om met name die informatie te geven en te handhaven. Dus nogmaals, ik heb daar nu een heel goed vertrouwen dat we dat kunnen met elkaar. Maar nogmaals, het is niet makkelijk. Het is alle zeilen bijzetten om die 1,5 meter overal te handhaven.
En uw branche zal er dus in de toekomst ook anders uitzien. Er zijn tegenstanders, critici van de ongebreidelde groei van de luchtvaart, die ook hun kans schoon zien. Hè? We openden het bulletin zojuist met het feit dat de luchten zo mooi blauw zijn, omdat het mooi weer is, maar ook omdat er veel minder wordt vervuild. Er zijn veel minder auto's op de weg, er wordt niet of nauwelijks gevlogen, de industrie ligt plat. Denkt u dat daardoor ook een heel andere beweging, meer voet aan de grond krijgt? En dat dat misschien wel iets is waar uw branche nog veel meer mee te maken gaat krijgen?
Ja, die beweging die hadden wij zelf ook al ingezet. Dus voor ons is ongebreidelde groei al langere tijd geleden losgelaten. We hebben gezegd, het gaat voor ons niet om die groei die we hier de afgelopen 10 jaar in Eindhoven enorm hebben gezien. Daar gaat het niet om. Het gaat om de kwaliteit, het gaat om de relevantie, met name voor deze Brainport-regio. Daar willen we op inzetten. En dan gaat het niet om zoveel mogelijk passagiers en vliegtuigbeweging.
Maar uw luchthaven is de afgelopen jaren ontzettend hard gegroeid. Dat is toch zo?
Ja, daarom zeg ik, dit was de afgelopen periode. Maar we hadden al de ommezwaai gemaakt ruim een jaar geleden dat we de komende tijd niet gaan groeien. We hebben dat zelf ook gemaakt, de standstill. Dus we hadden 41.500 vliegtuigbewegingen per jaar. We hebben ons gecommitteerd dat die de komende 2 jaar niet meer mogen worden.
Want waar heeft u dat gecommitteerd? Is dat een uitspraak in uw bedrijf of is dat een...
Dat is een uitspraak in ons bedrijf en we hebben dat vervolgens aangevraagd ook als vergunning. We hebben daar afspraken over gemaakt met omwonenden, met gemeenten. En vervolgens heeft de minister dat ook als zodanig in de vergunning vastgelegd. Dus we kunnen nu ook niet meer groeien dan dat aantal. We hebben ons ook gecommitteerd om het aantal vluchten dat we plannen naar 11 uur 's avonds, waar veel overlast van komt, naar 0 terug te brengen. Dat is best een opgave, maar dat gaan we doen vanaf oktober dit jaar. Dat is nu natuurlijk allemaal anders geworden, maar daar waren we volop mee bezig. Dus die richting van ongebreidelde groei hadden wij al losgelaten. En wij zaten al op een pas op de plaats. En hoe kunnen we ons richten op verduurzaming, op een reductie van de geluidsfootprint, maar ook met name die relevantie voor de regio verder versterken, verder vergroten. Dat is waar het
dat is. Dat is de ambitie van uw luchthaven. Toch zijn er omwonenden die nu zeggen, die staan stil. De proefcases, daar werkt u volgens mij ook aan om dit allemaal in goede banen te leiden. Maar je zou in plaats van een standstill ook nog kunnen overwegen om echt terug te gaan in het aantal vluchten, in het aantal vliegbewegingen. Zij komen dan uit op volgens mij 30.000 per jaar. Is dit een moment om ook dat soort wat nog drastischer maatregelen te overwegen?
Nou, wat mij betreft niet. Nogmaals, wij hebben. Ik snap dat zo'n sentiment opkomt. Ik snap ook dat heel veel mensen genieten van de stilte.
Geniet u zelf ook van die stilte, hoe gek het ook mag klinken?
Ja en nee. Aan de ene kant wel. Het is hier vrij uniek. Ik ben hier nu op de luchthaven en je hoort vogeltjes fluiten. En dat is ook mooi. Maar dat is ook verdrietig. En ik spreek ook veel mensen die heel graag hopen dat ze toch later dit jaar weer een welverdiende vakantie kunnen genieten. Ik spreek ook heel veel mensen die hier werken, ook bij de kleinere bedrijven, partnerbedrijven, die hopen dat ze hun baan houden. Dus ik zou zeggen, laten we vasthouden aan de afspraken die we hebben gemaakt, die al niet meer op groei waren gericht. En laten we nu niet deze crisis gebruiken om in standpunt te vallen en weer tegenover elkaar te komen staan. Juist hier in de regio was het zo mooi dat we die overeenkomst hadden bereikt. En ik heb er ook al met de betreffende omwonenden over gebeld. En ik denk dat dat ook alweer goed komt. Maar ja, dat soort sentimenten komen naar boven. Maar er komen ook andere sentimenten naar boven.
Mensen u heeft heel lang bij Schiphol gewerkt in verschillende leidinggevende functies. De CEO van Schiphol, de grote baas, meneer Benschop, die heeft gezegd in Trouw afgelopen week dat hij verwacht dat bijvoorbeeld Schiphol pas na 2023 terug is op het oude niveau. En dat misschien ook wel wenselijk is, omdat hij voorstander is van gecontroleerd herstel. Niet in één klap terug naar het maximum. Nou, daar heb ik 2 vragen over. 1, wanneer denkt u dat Eindhoven weer op het oude niveau is? En 2, moet het dan volgens de weg van dat gecontroleerde herstel wat u betreft?
Nou, ik denk dat Eindhoven anders is dan Schiphol. Dus Schiphol natuurlijk het internationale hubsysteem wat weer helemaal opgebouwd moet worden, wat complexer is en meer tijd kost, denken wij. Het type luchtvaartmaatschappij en het type klanten dat wij hebben is toch iets anders. De slots zijn al van de luchtvaartmaatschappij, om het zo te zeggen. Die zijn uitgegeven. En die, als ze die weer willen benutten, hebben ze ook gewoon dat recht om die te gebruiken. Wij verwachten dat ze dat weer gaan doen. Dat zal geleidelijk gaan. Ik denk zelf wel iets sneller dan bij Schiphol. Maar dat zal ook niet in één keer een grote klap zijn. En de vliegtuigen zullen ook niet meteen zo vol zitten als ze zaten. Dat zal ook geleidelijk zijn.
Ja, maar
dus ook wij gaan uit van een geleidelijk
herstel. Menschop zegt 2023. Nu heeft u natuurlijk een andere functie. Er zijn veel maatschappijen die met name zich richten op Europa. Dat geldt ook voor uw eigen luchthaven. Betekent dat dus ook dat u veel sneller weer uit de startblokken kunt en dat u misschien wel volgend jaar alweer op het niveau zit van dit en afgelopen jaar?
Nou, niemand weet het. Dus we houden rekening met verschillende scenario's. Maar ons scenario waar we nu met name onze plannen baseren is wel iets voorzichtiger, om het zo te zeggen. Want duurt ook voor ons dat herstel wel wat langer. Of dat dan helemaal 2023 is, of misschien al medio of eind 2022. Maar wij gaan ook uit van een geleidelijk herstel. Zeker omdat we een diepe recessie ingaan, wat altijd meteen invloed heeft op luchtvaart.
Verwacht u ook dat er structurele dingen zullen veranderen voor de luchtvaart als gevolg van deze crisis? Eerder in deze uitzending zei Kees de Kort, het wordt niet terug naar af. Bedrijven zullen ook structureel iets leren, als het goed is, van deze crisis. Of niet als het goed is, maar dat verwachtte hij. Leren we hier dingen van waardoor, of ja, gaat de crisis iets met de sector doen waardoor er structureel dingen gaan veranderen?
Ja, goede vraag. Wat ik net al aangaf als Eindhoven Airport, hadden wij al een verandering ingezet. En je merkt wel dat de maatschappelijke roep daarvoor, ja, die was al groter aan het worden. En misschien dat deze crisis dat nog extra aanzet, dat weet ik niet. Maar dus zeg maar niet die focus op het alleen maar groeien en het groter worden, maar op andere relevante zaken. Ik denk dat de luchtvaart sowieso al aan het veranderen was en ook veranderen moet. En met name de slag naar verduurzaming moet en wil maken. Dat ligt voor een deel bij onszelf als luchthaven. Wij hebben ons gecommitteerd aan CO2-neutraal worden in 2030. En dat blijven we ook gewoon doen, dat commitment. Daar hebben we geen crisis voor nodig.
Maar dat vraagt wel investeringen, terwijl u diep getroffen wordt. En datzelfde geldt voor al uw partnerbedrijven. Dus hoe kan dat topprioriteit blijven als de budgetten zullen slinken?
Ja, nou, dat is inderdaad waar wij ook mee bezig zijn. Hoe kunnen we slim blijven investeren in de juiste dingen? En dan staat onze strategie natuurlijk wel op nummer 1. En dan zijn zaken als kwaliteit en duurzaamheid, die proberen we echt overeind te houden. En zolang dat kan binnen een gezond bedrijf, blijven we dat doen. Dus op dit moment staan al die investeringsplannen nog gewoon op nummer 1. En blijven we nog steeds gaan voor die CO2-neutrale luchthaven in 2030. Wat het gaat betekenen voor de luchtvaartmaatschappijen en de slag die daar gemaakt moet worden en die men ook wil maken, en of deze crisis een extra stimulans is, ook in Europees verband, dat is een goede vraag. En dat zou kunnen. Er werd al gewerkt aan een Green Deal, waar ook wij vonden dat de luchtvaart daar onderdeel van moet zijn.
Bijvoorbeeld het belasten van kerosine, het andere belasten van kerosine.
Ja, en in ieder geval de slag maken naar bijvoorbeeld een bijmengverplichting op Europees niveau met meer biokerosine. Zorgen dat er ook geld beschikbaar komt om te innoveren en uiteindelijk ook nieuwe manieren van vliegen te gaan verkennen. Dat zou kunnen, dat hoop ik zelf, dat deze crisis daar een extra zetje voor geeft om het met name gecoördineerd in Europees verband te doen.
Ik heb 3 dilemma's voor u. Dat betekent dat u moet kiezen. Achteraf kunt u de keuze dan toelichten. Het normale vliegverkeer moet zo snel mogelijk weer hervat worden, of vliegtuigen blijven zo lang aan de grond als nodig is, ook al kost het veel bedrijven de kop.
Ja, dat is het tweede.
Vliegtickets worden in de toekomst veel duurder om meer vet op de botten te krijgen, of deze crisis is een wake-up call voor de luchtvaart om het businessmodel drastisch te veranderen.
Ja, dat is ook wel het tweede.
Van uitstel komt afstel, of die vliegtax die komt er hoe dan ook.
Ja, dat is wel het tweede. Overal heb ik natuurlijk wel nuances bij.
Ja, nou, daar kunnen we dan nu bij beginnen. Ik wil nog eventjes naar een ander afstel. Dat is bijvoorbeeld de opening van Lelystad Airport. Een tijdje terug sprak ik in dit programma met de CEO van Corendon. En die zei de uitbreiding van Schiphol, de opening van Lelystad, dat zijn in één klap ook irrelevante discussies geworden. Hoe volgt u dat? Want dat zijn natuurlijk gewoon ook Nederlandse luchthavens. Daar is heel veel discussie over geweest. Dat is al eindeloos uitgesteld. Wat denkt u dat daar de toekomst van is?
Ja, ik volg dat natuurlijk ook omdat wij samenwerken als Nederlandse luchthavens. Uiteindelijk vormen we ook één luchthavensysteem. Wat je nu ziet is door de enorme terugval en wat Dick Benschop inderdaad aangaf, het herstel heeft langer nodig voor Schiphol. Dat die enorme noodzaak in die druk om die extra capaciteit te hebben in Lelystad in ieder geval qua timing anders is geworden. Dus wat dat betreft volg ik dat en snap ik dat ook. Voor ons als Eindhoven hebben we altijd gezegd, wij zijn onderdeel van dat totale systeem. Maar wij willen met name de Brainport-regio, de zuidelijke regio, de Zuid-Nederland zo goed mogelijk bedienen.
Nou, kunt u er op de een of andere manier, hoe wrang het ook misschien is en klinkt, ervan profiteren dat er bepaalde zaken in Lelystad of in Amsterdam niet doorgaan en u daar weinig mee te maken heeft?
Nee, Lelystad was toch primair bedoeld als een overloopluchthaven vanuit Schiphol. En niet zozeer vanuit Eindhoven of dat er verkeer nu vanuit Schiphol hierheen komt. Zo werkt het toch niet. Wat wij wel zien nogmaals is dat wij een hele sterke regio hebben die ook internationaal georiënteerd is. En dat wij die zo goed mogelijk willen bedienen. Ja, en dat blijft eigenlijk toch overeind staan, ook binnen dat totale systeem. Dus wat dat betreft gaat dat voor ons gewoon door zoals we dat in gang hadden gezet.
Maar tegelijkertijd had luchtvaart, de airport op Lelystad had natuurlijk ook voor die regio die functie kunnen gaan vervullen. Misschien is de aanleiding in eerste instantie de overloop van Schiphol. Maar uiteindelijk is er natuurlijk ook een strategie geweest die voor de hele regio daar ook economische betekenis zou kunnen hebben. Dus u zei net zelf, voor mijn eigen bedrijf probeer ik zoveel mogelijk vast te houden aan de strategie. Je zou kunnen afvragen van, moeten we daar ook niet op onze strategie gefocust blijven? En niet te licht denken over, nou dan maar niet Lelystad Airport. Het staat natuurlijk in een ander teken. Er was al heel veel debat over, dat realiseer ik me. Maar ik denk dat de betekenis wel iets breder was dan alleen maar de overloop van Schiphol.
Nee, absoluut, absoluut. En natuurlijk, het is begonnen vanuit die overloop van Schiphol. Maar wat ook daardoor werd bewerkstelligd was inderdaad die economische groei voor die regio, helemaal eens. Alleen wat ik probeer te zeggen is dat wij binnen dat luchthavensysteem goed kijken wat is ieders rol. We hebben allemaal een bepaalde capaciteit beschikbaar. Voor ons is dat die 41.500 vliegtuigbewegingen waar we niet overheen gaan in de komende jaren. Hoe kunnen we die zo goed mogelijk voor het land inzetten? En dan kom je toch tot de conclusie dat als je Eindhoven Airport zo goed mogelijk wil inzetten, laat Eindhoven Airport dan zo goed mogelijk die zuidelijke markt bedienen. Ja. En die is heel sterk. En dat blijft overeind en verandert wat dat betreft niet rechtstreeks hierdoor.
Oké, dat is dan duidelijk. Het andere dilemma wat ik u voorlegde was die vliegtaks. Daar heeft de Tweede Kamer 1 april mee ingestemd, maar al wel in de wetenschap dat wordt uitgesteld. U denkt het gaat er wel van komen? Of is dit dan een crisis die ervoor zorgt dat er ook andere prioriteiten worden gesteld en dat zo'n vliegtax misschien op dit moment niet iets is waar de branche, om het maar eufemistisch uit te drukken, bij gebaat is?
Nou, ik denk dat die er uiteindelijk wel gaat komen. Wat ik hoop is dat die slimmer wordt ingezet dan tot nu toe is de lijn is geweest. En vandaar ook wat ik eerder aangaf, hoop ik op een Europese afstemming. En hoop ik dat als tickets duurder worden, al dan niet door een tax, dat geld goed wordt ingezet. En dan zou je kunnen zeggen, richt je meer op een bijmengverplichting van biokerosine. Dat is duurder, maar dan zet je het wel meteen in voor verduurzaming. Of als je een tax heft, zorg ervoor dat dat geld, en het liefst op Europees niveau, wordt ingezet voor innovatie gericht op duurzaamheid. Dus ik hoop dat deze crisis wel wordt benut om het slimmer te doen dan we tot nu toe wilden. Ik denk wel dat het uiteindelijk gaat gebeuren op een bepaalde manier.
Ik hoor u al 2 keer dat Europese niveau benadrukken. Vindt u dat dat meer aandacht moet krijgen, dat dat te weinig nu gebeurt?
Ja, ik vind dat superbelangrijk, zeker als je het hebt over verduurzaming. Dat kun je niet als luchthaven alleen, dat kun je niet eigenlijk als land alleen. Als je gaat werken aan bijvoorbeeld zo'n bijmengverplichting, wat voor de kortere termijn de beste manier lijkt om de luchtvaart te verduurzamen. Het is niet de structurele oplossing, maar in ieder geval voor de kortere termijn. Ja, dat kun je niet alleen als Nederland doen. Dan wordt het hier in Nederland anders en duurder. Gaan de maatschappijen in het buitenland tanken. Dus doe dat Europees. En dat is ook goed voor level playing field. En ik hoop dus dat deze crisis daar een extra zetje voor geeft om het echt goed Europees te doen.
Er wordt om de economie overeind te houden nu gesproken over een steunpakket. Steunpakket 2.0. En er zijn veel politieke partijen die daar graag voorwaarden aan gekoppeld zouden willen zien. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. En dan komt natuurlijk ook uw eigen branche weer aan de orde. Bent u daar voorstander van? Je krijgt steun, maar dan wel onder de voorwaarde dat je x bedrag beschikbaar stelt voor verduurzaming?
Ja, aan de ene kant zeg ik dat hebben we niet nodig, want we willen het sowieso. Het stond sowieso al heel hoog op onze agenda als luchthavens. En ik weet ook bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Dus die voorwaarde voegt wat dat betreft niks toe, omdat je het toch al wilt. En je kunt niet in één keer.
Is dat nou zo? Ja, bedoel je, het willen en dwingen zijn natuurlijk wel toch verschillende zaken.
Nou, ik denk niet dat KLM in één keer nieuwere toestellen kan krijgen sneller dan ze al zou willen, omdat dat nu als voorwaarde wordt gesteld. Wat ik wel denk, is dat het nu nogmaals kan worden gekoppeld aan Europese overeenstemming. Dat dat voor iedereen gaat gelden en gekoppeld aan al dan niet die staatssteun. Dan zouden we echt een versnelling kunnen maken omdat alle landen het gaan doen en gaat het groter impact hebben. Dus
ik hoop met name nogmaals dat. Het zit natuurlijk op de spanning van, betekent dat als dat nog niet lukt op Europees niveau, dat we er dan niet in Nederland al mee beginnen. Het is natuurlijk vanuit het perspectief van natuur en milieu, wordt of van duurzaamheid, wordt toch heel vaak ook een beetje als een excuus gezien. Van ja, het kan niet in Nederland, want dat moeten we Europees of internationaal aanpakken. Hoe ziet u dat?
Ja, daar ben ik het ook deels wel mee eens. En nogmaals, het begint altijd bij jezelf. Dus ik ben niet verantwoordelijk voor een luchtvaartmaatschappij, maar voor een luchthaven. Dus los van heel deze discussie vinden wij dat we gewoon moeten gaan voor die CO2-neutrale luchthaven, met alle grondgebonden activiteiten, elektrificeren. We zijn proeven aan het doen met het elektrische taxiën naar een startbaan. Het zijn allemaal zaken die we gewoon gaan doen en waar we inderdaad niet hoeven te wachten op Europa. Maar als je het hebt echt over de luchtvaart en al die internationale verbindingen, ja, dat is toch wel een hele internationale sport.
De laatste vraag heb ik nog voor u. En dat is de vraag wat de afgelopen weken de belangrijkste beslissing was die u gemaakt heeft. Dus in deze crisistijd, de afgelopen maand, anderhalve maand, wat was een beslissing waarvan u nu nog denkt, ja, goed dat ik dat gedaan heb. Of juist denkt van, ai, daar had ik iets anders moeten kiezen.
Ja, ik denk dat ik daar in het begin al aan refereerde. Het feit dat we meteen hebben gekozen om in een crisisteam te werken, is erg goed geweest. En dan merk je dus ook dat dat werkt. Dan merk je ook dat je het echt als team doet.
Heeft u daarmee ook bepaalde mensen moeten zeggen van u behoort, terwijl u het misschien dacht van wel, maar niet tot dat crisisteam?
Nee, omdat je dat van tevoren eigenlijk al klaar hebt liggen, is dat voor iedereen meteen duidelijk. Dus iedereen weet, dat is het crisis leadership team. Die komen iedere dag bij elkaar. En wat we dan meteen doen na zo'n vergadering is een update sturen naar de hele organisatie. En regelmatig ook naar onze partners. En dat werkt enorm goed. Dus tot nu toe is dat ik denk van, ben blij dat we dat meteen zijn gaan doen. Daardoor zijn we toch zoveel mogelijk in control. Houden we iedereen aangesloten en doen we het echt als team.
Merkt u ook dat het iets anders van uzelf vraagt? Een ander type leiderschap?
Ja, wat ik merk is dat het zorgt dat je focust. Wat ik in het begin al zei. Je bent heel erg bezig met het hier en nu. Maar ook de volgende fase. Maar ook de lange termijn. En dat aan elkaar verbinden. En die strategie, maar ook de continuïteit van het bedrijf voorop stellen. Zorgt voor focus. En dat is ook wel weer goed. En je moet ook zorgen dat je heel goed blijft communiceren. Dat is altijd al, maar dat doen wij nu nog met extra aandacht, omdat ook het kantoorpersoneel allemaal thuis zit. De partners, dus wij sturen video's, wij sturen nieuwsberichten iedere dag. En dat merk ik dat extra aandacht nodig heeft en dat dat heel goed is.
Nog heel kort naar de nabije toekomst. Uw zomervakantie, gaat u met de trein, gaat u met het vliegtuig, gaat u met de auto, blijft u thuis? Wat denkt u?
Ja, we hebben met het gezin een vakantie geboekt naar de Griekse eilanden in juli. En ik hoop nog steeds van harte dat dat veilig kan. Met wat voor maatregelen dan ook. En als het veilig kan, dan hoop ik van harte dat dat doorgaat en dat wij daar lekker van kunnen genieten. En ik weet dat dat voor enorm veel Nederlandse gezinnen op dit moment zo geldt.
Ik hoop het ook voor u. Dank u wel. Roel Hennemans, de algemeen directeur van Eindhoven Airport.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam. En we praten over thuiszorg, want in deze tijd is ook de overige zorg heel belangrijk. Het is iets wat premier Rutte ook nog benadrukte afgelopen week. En naast de medische zorg gaat het dan ook over de sociale situatie van veel ouderen. Floris Vervat is de algemeen directeur van Senior Service. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat doen jullie precies? Kan ik het misschien onderbieden gewoon betitelen als betaalde mantelzorg? Of doe ik jullie dan tekort? Of is het toch niet helemaal hoe ik het moet inschatten?
Nou ja, je doet misschien de mantelzorgen zelf een beetje tekort. Want mantelzorg is natuurlijk onbetaalde omkijken naar iemand anders. Maar wat wij precies doen, de kortste samenvatting is altijd wat uw zoon of dochter ook mag doen. En dan bedoelen we dus ja, de alledaagse dingen als koken of blijven slapen of meegaan naar het ziekenhuis. Wat de mantelzorger dus zelf ook doet.
En hoe moeilijk is dat in deze dagen en weken?
Nou, dat is wel een stuk uitdagender geworden. Aan de ene kant zijn je medewerkers natuurlijk nog veel relevanter geworden als hiervoor. Maar aan de andere kant heb je ook een hele grote groep medewerkers die ook wel willen weten of het allemaal veilig is. Dus onze dagelijkse taak, eigenlijk mijn dagelijkse taak, is natuurlijk iedereen continu een hart onder de riem steken. De regels, onze interne protocollen en de RIVM-protocollen, die heel goed na te leven en heel goed iedereen daarop te wijzen. En als het dan veilig kan, ja, dan zijn we dan ook extra belangrijk.
Ja, ik hoorde jou in een eerder interview bij de collega's van Radio 1 zeggen, ik verzamel tips. Ik hoor graag van mensen in de praktijk wat er werkt, wat er handiger kan. Is er iets waarvan je dacht, nou, dit is fantastisch. Dit had ik zelf moeten bedenken.
Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Hè. We hebben het over de intelligente lockdown. Nou, wij hebben het eigenlijk over de intelligentie van al onze honderden medewerkers. Ik stuur dagelijks een mail uit of een vlog uit, waarin ik inderdaad vraag aan iedereen van, joh, hoe gaat het en wat kunnen we nu juist wel en wat kunnen we nu, hoe kan altijd iets veiliger? En ja, daar komen dus allerlei tips uit voort. En het belangrijkste eigenlijk is, en dat is misschien best wel voor de hand liggend hoor, wat kan er nou nog wel als iemand ook zelf klachten krijgt? Hè? Als een cliënt van jezelf gezondheidsklachten krijgt, wat kan je dan nog wel doen? En daar komen echt hartverwarmende dingen naar voren toe. De dingen als gewoon boodschapjes brengen en voor de deur neerzetten. Of beeldbellen met elkaar. Maar er was ook één medewerker die stuurde een berichtje terug. En die zei, ja, ik ben naar de opticien geweest voor mijn cliënt. Ik mocht daar niet komen, maar de bril die lag klaar. En die heb ik even voor de opgehaald, zodat ze fijn de krant kan lezen. Ja. Nou ja. Dat soort kleine dingetjes.
Neemt de vraag nu toe, omdat veel mensen zelf niet naar buiten kunnen, omdat ze misschien kwetsbaar zijn?
De vraag verandert vooral. Dus we hebben het wel ietsje drukker. Maar er zijn natuurlijk ook veel cliënten die eventjes even wat opschorten. Bijvoorbeeld als wij langskomen voor gewoon echt een stukje gezelligheid, een kopje koffie drinken, dan zijn er ook cliënten die zeggen, nou, wacht daar maar even mee. Maar er zijn ook heel veel andere mensen die nu bij ons aankloppen. Die zeggen, ja, ik woon ver weg van mijn ouders. Ik ben zelf 60 jaar oud. Ik vind het niet veilig om zelf te gaan. Ik wil ook niet door het hele land heen reizen. Kunnen jullie nu helpen? Want er zijn gewoon heel veel oudere mensen in ons land die niet zonder een stukje ondersteuning thuis kunnen blijven wonen.
Je gaf net aan, hè, er is heel veel inventiviteit en de moraal is nog best wel hoog. Maar kom je toch ook mensen tegen, zou ik me zomaar kunnen voorstellen, werknemers die zeggen, ja, alles goed en wel, maar ik vind het te riskant. Ik ga niet meer. Werkweigering, ja. Met goede reden.
Ja, nee, uiteraard. En dat respecteren we ook. Hè. Maar ik vind het wel belangrijk om, voordat ze dat zeggen, heel goed uit te leggen wat veilig is en wat niet veilig is. We hebben ook echt een enorm gedreven groep medewerkers. Dat is logisch, want als je dit werk doet, ook voor deze crisis, ja, dan heb je gewoon je hart op een bepaalde plek zitten. Dus het gebeurt niet veel. Maar als het gebeurt, dan moet je er respect voor hebben. En gelukkig hebben we andere medewerkers die ook dat vervangen weer.
Ja, want voor de goede orde, jullie komen mensen thuis, maar jullie komen ook wel, volgens mij, als ik het goed begrijp, in tehuizen. Kom je daar überhaupt nog binnen in deze tijd?
Ja, dat klopt. We hebben inderdaad een aantal cliënten die in een tehuis zitten. Heel veel van die cliënten kunnen we dus nu niet bezoeken. Dus dan verzinnen we allerlei acties om natuurlijk op afstand nog wel aandacht te kunnen geven. Maar er zijn ook veel verpleeghuizen die die als het ware een zakelijke klant zijn van ons. Die juist extra hulp nodig hebben, nu extra inzet nodig hebben. En ja, wij zijn natuurlijk een bedrijf die zijn mensen in dienst heeft. En dus we zijn bijvoorbeeld geen bemiddelingsplatform. En dat geeft toch een extra stuk veiligheid, waardoor wij ook wel vaak gewoon ingehuurd worden als een onderaannemer. Dus we komen nog wel in de verpleeghuizen.
Maar heeft u dan bepaalde criteria waar u aan moet voldoen? Want eigenlijk, als u zegt, ja, wij bieden eigenlijk mantelzorg daar waar familie en naasten het niet kunnen bieden. En dan denk ik, hey, dat is werk wat we allemaal zouden kunnen doen. Maar ja, als familielid mag ik misschien niet meer bij het verpleeghuis in. Dus waar toetsen verpleeghuizen dat aan?
Ja, nee, dat klopt. Wat wij doen is natuurlijk ongediplomeerd werk. Dus zij toetsen dat gewoon aan het feit dat ze te maken hebben met een professionele organisatie die ook haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden heeft en dat gewoon goed op orde heeft. We hebben bijvoorbeeld het naleven van alle protocollen. Kijk, van een familielid weet je dat natuurlijk niet zeker. Ja. Als wij dat niet goed zouden doen, dan zouden we echt een probleem hebben.
Dus met u kunnen ze als organisatie een afspraak maken en dan weten ze van iedereen gaat zich aan die afspraken houden. Heeft u daardoor ook meer contact met familieleden, omdat u dan wel bij die persoon mag?
Of ja, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Normaal zijn we een onderdeel van de mantel. Hè? Dus je hebt eigenlijk een soort taart, zeg ik het altijd, om een mantel, om een ouder iemand heen. En een stukje van die taart, dat zijn wij. En de andere stukjes zijn de buurvrouw en de familie. Ja, en nu zijn we eigenlijk een soort eerste contactpunt, omdat wij dan wel mogen gaan. Ja, dan is het ook heel erg belangrijk dat je goed doorgeeft aan de familie of aan de naaste hoe het gaat met iemand en waar heb je het over gehad. En ja, je moet hun als het ware natuurlijk ook heel veel aandacht geven.
Ik ken ook wel familie die tot een andere keuze komt, namelijk ik trek tijdelijk in bij mijn ouders of zij komen bij mij wonen. Zie je dat in de praktijk ook al gebeuren?
Nou, ik las er toevallig wel laatst iets over. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook mooie voorbeelden. Hè. Het gaat natuurlijk gewoon om het feit dat we oudere mensen zo goed mogelijk bijstaan in deze tijden. Wij moedigen al die initiatieven toe. Het is een beetje zoals in het zuiden van Europa. Hè. Daar is dat nog veel normaler. Wat overigens dus nu ook een probleem is.
Ja, precies.
Dat is een extra factor waardoor het besmetten van ouderen sneller gaat. Hè?
Ja.
Begrijp ik.
Ja.
Ik vind het wel interessant dat u die eerste lijnsfunctie eigenlijk vervult. Kan u ook iets zeggen over de verhouding van hoe belangrijk is... U doet natuurlijk functionele aandacht geven, echt dingen doen die mensen zelf niet kunnen. Maar er is ook iets van het eenzaamheidsaspect en het sociaal contact. Wat is de waarde daarvan?
Ja, ik zeg altijd dat wij de eerste dienst die onze medewerkers leveren, dat is gewoon een luisterend oor zijn. Dus die functie, daar begint eigenlijk alles mee. U gaf net aan, we zijn een soort eerste lijns. Eigenlijk zijn we natuurlijk geen eerste lijn, want is de thuiszorg.
Thuiszorg zelf,
Maar we voelen ons wel zo nu.
Ja, maar mag u dat nu ook doen? Want het is natuurlijk het debat nu, hè, in de samenleving. Voor ouderen die zelf ook aangeven, je hoort ook wel verhaal van het maakt me niet meer uit, ik wil gewoon contact. Het belang van contact, je ziet er ook allerlei beelden van op social media. Hoe kijkt u daar tegen? Onderschatten we dat? Het is natuurlijk ter bescherming van mensen dat er dat nu niet kan plaatsvinden. Maar er is toch ook wel debat over van mag je dat wel zo doen? Mensen isoleren.
Ja. Nee, dat is iets. Die balans die maken wij elke dag aan de lijve mee. En we hebben zeker na de persconferentie van afgelopen dinsdag, waarin natuurlijk duidelijk is dat dit in ieder geval nog een aantal weken zo blijft. Zeker voor de ouderen. En misschien wel langer. Merk je gewoon dat ook veel kinderen ons bellen en zeggen, ja, ik vind het nu echt te lang duren. Dus we gaan nu die extra schakel inbouwen. Of we gaan die extra schakel nu vergroten. Omdat senioren ook zelf. Ik noem vaak het voorbeeld van mijn eigen oma, waar ik met Pasen ook nog even langs ben gegaan en eitjes heb gezocht in de tuin met mijn kinderen. En oma achter glas heeft dat kunnen aanschouwen. Ja, ik zei ook tegen oma van, oma, hoe ziet u dat nou voor u? En zij gaf aan van, ik ga hier niet nog maandenlang zo met jullie om. Jullie moeten wel binnenkomen en we moeten wel veilige afstand bewaren en onze handen wassen. En we kunnen elkaar geen kus geven, maar... Ja, ik zie het niet zitten om dit nog maanden zo te doen. En dat merken wij dus op zoveel plekken. Het is heel moeilijk.
Het moet er ook weer een discussie op gang komen over hoe ouderen op latere leeftijd wonen. Hè? Want het beleid was en is nu gericht op zo lang mogelijk thuis wonen. Nou, daar is ook wat over te zeggen. Want de ouderen die samenwonen in tehuizen, daar gaat het ook niet goed mee. Maar denkt u dat dit debat daardoor ook verandert? Wat doe je met oudere mensen?
Ja, ik denk zeker dat hier iets gaat veranderen. Ik denk dat het thuiswonen hetzelfde zal blijven. Dat is een groot goed. Het is inderdaad zelfs ook nu een stukje veiliger. We kennen ook mensen die nu niet naar een verpleeghuis toe gaan, ook al zou het nu kunnen. Ja, blijf maar even thuis wonen, want dan zien we elkaar nog. Maar wat ik vooral denk dat er gaat veranderen is... dat nu in één keer duidelijk is dat de continuïteit en de signalerende functie en de structuur rondom iemand die zelfstandig thuis wil wonen, dat we daar toch iets anders naar gaan kijken. En dat we daar toch ietsje, als het ware, professioneler naar gaan kijken. Omdat je nu ziet dat als je opeens niet meer bij je
eigen ouders. Dat betekent gewoon dat jij eigenlijk net de woorden zegt dat het heel fijn is dat jullie bedrijf bestaat, of niet?
Ja, we zijn niet de enige. We kunnen het ook niet alleen aan.
Maar daar komt
het wel
op neer, toch?
Nee, ja, natuurlijk vervullen wij die rol. Maar ik denk wel, kijk, dat maken we natuurlijk aan de telefoon elke dag mee. Van mensen die echt stress hebben vanwege deze situatie. En ik denk dus dat dat wel anders gaat worden in de toekomst.
Ja, toch nog heel even naar praktisch gezien. Hè? Want je zegt, nou, als je met ons in zee gaat, dan weet je in ieder geval dat er aan alle protocollen wordt voldaan. Dat we de richtlijnen van het RIVM kennen. Maar stel, er zit een van uw medewerkers en de cliënt wil naar de wc. En die wil er toch een beetje bij geholpen worden, want ja, er is toch iemand. Dan is die anderhalve meter toch echt niet houdbaar.
Ja. Dat klopt. Er zijn inderdaad handelingen waarbij je dat niet kan. Dus je doet het zoveel als mogelijk. Maar ja, wij kunnen niet pretenderen dat als we iemand helpen om langer thuis te wonen, dat we dan die anderhalve meter altijd kunnen hanteren. Dus het is des te belangrijker dat je medewerkers en cliënten zichzelf dagelijks, bij wijze van spreken per dagdeel, in de gaten houden of zij klachten ontwikkelen of niet. Nou. En daar moeten we echt bovenop zitten.
En dat is als je mensen helpt met praktische handelingen. Wat wel kan, is de vrijwillige actie die jullie ook hebben opgezet, hè, zonder dat je op anderhalf meter afstand komt of daarbinnen. Namelijk vrijwillig een uurtje bellen met ouderen. Ja. Ik vroeg me meteen af, nou, hartstikke goed dat je eigen medewerkers dat doen, maar dat kan je natuurlijk misschien wel uitbreiden naar alle luisteraars van dit programma. Mensen die misschien nog niet voldoende hebben gebeld of gevideovergaderd. Die denken, nou, geef me nog maar een uurtje contact met een ouder iemand. Is dat iets waar je op die manier over nadenkt?
Ja, ik vind dat een heel goed idee. Dat komt toen die verpleeghuizen dichtgingen. Dat je denkt, hoe kunnen we nou wel contact houden? En kijk, het is eigenlijk meer ook een algemene oproep. Hè. Ik vertelde net over mijn eigen oma. Ik heb er nog eentje. Normaal gesproken bel je haar misschien eens per week. Ja, ik bel haar nu veel vaker. En ik denk iedereen met oudere mensen in hun omgeving. En misschien ook met jongere mensen. Maar we moeten hier allemaal even iets meer bij stilstaan.
Ja, dat laatste, want we krijgen nu een beetje een beeld dat het alleen maar om oudere mensen gaat. Maar uw doelgroep is, neem ik aan, van meerdere leeftijdscategorieën.
Nou, de mensen die wij helpen, dat zijn wel echt de 80-plussers. Okay. Maar goed, we helpen hun mantelzorgers ook. Dat zijn de 60-plussers.
Nou, ik zou anders je naam veranderen. Ook. Niet meer senior service heten.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat er nu in deze tijd juist ook mensen zijn die in zelfquarantaine moeten, omdat ze kwetsbaar zijn. Dat even los is van. Maar daar speelt u niet op in, dus. Uw doelgroep blijft echt de ouderen.
Ja, nee, we hebben natuurlijk ook wel mensen bijvoorbeeld bij de handicap en dergelijke die we ondersteunen. Dus het is wel iets breder dan dat. Maar wat ik zelf ook. Kijk, ik heb ook mensen in ons kantoorteam zitten die veel jongere leeftijd hebben. En daar hoor je natuurlijk ook veel op de radio en lees je over in de kranten. Kijk, oudere mensen die zijn nog enigszins gewend om vaak alleen te zijn. Jongere mensen zijn dat veel minder. En dus dat is ook een terecht punt wat u maakt.
Floris Vervat van Senior Service. Dank voor de toelichting. En het zal wel druk blijven de komende weken. En dat blijven wij dan volgen.
De Ondernemersdesk.
Kan een crisis het moment zijn om eens goed te kijken naar je bedrijfsstrategie? Lotte Elbrink zocht het uit voor de Ondernemersdesk Kansen en Risico's. Ging erover in gesprek met Wouter Staal, de oprichter van horecaketen Yogurt Barn. Die midden in de crisis begint met klimaatpositief ondernemen. Klimaatpositief, goed. Lotte, dat is een opvallende stap zo midden in de coronacrisis, denk ik.
Ja, in eerste instantie zou je zeggen van wel, want de Yogurt Barn moet voorlopig nog dicht blijven, net als alle andere horeca. En ze maken ook gebruik van overheidssteun. Maar oprichter Wouter Staal, die wil niet stilzitten. En de crisis ziet hij juist als een uitgelezen kans om eens even met die bedrijfsstrategie aan de slag te gaan.
Eigenlijk is het nu om meerdere redenen goed om na te denken over je bedrijfsstrategie. Aan de ene kant, je zit thuis. Dus je hebt niet meer in de waan van de dag allerlei meetings en operationele dingen, want de operatie ligt stil. Dus je hebt gewoon simpelweg meer tijd. Aan de andere kant heb je dus ook meer tijd om na te denken. En kun je dus goed naar je kern van je bedrijf. Waar sta je voor? Welke kernwaarden leef je na? Wat is je DNA? Kan ik daar nog meer mee doen? Dus eigenlijk zijn dat de redenen om juist nu na te denken over hoe kan ik mezelf beter positioneren. Hoe kan ik er, als dadelijk weer iets open gaat, hoe kan ik er dan beter uitkomen?
Ja, en daarom maakt hij nu dus werk van klimaatpositief ondernemen.
Het is wel mooi dat we dit bespreken terwijl op de achtergrond de vogeltjes fluiten. Hè? Je hebt het er echt om gedaan, lijkt het wel. Klimaatpositief ondernemen, dat hebben we nu volgens mij 3 keer gezegd. Ik heb eigenlijk geen idee wat dat betekent. Jij wel?
Nee, nou, ik heb het gevraagd aan Wouter en hij heeft het mij uitgelegd. Dan koop je dus bijvoorbeeld een bakje yoghurt of een kopje koffie. En zij planten daar bomen voor terug. Daarnaast gebruiken ze ook duurzamere producten en verpakkingen. Zodat als je alles bij elkaar optelt, ze meer CO2 uit de lucht halen dan dat ze uitstoten voor het maken van die yoghurt of het zetten van die koffie. En het gaat dan dus echt om die combinatie van reduceren en compenseren. Dus niet dat je alsnog de lucht vol pompt met CO2, maar dat je echt gaat compenseren en eerst gaat reduceren.
En hij was die mogelijkheid al aan het onderzoeken voordat het bedrijf dus dicht moest door corona, geloof ik, hè?
Ja, dat klopt.
Toen kwam corona en hebben we eigenlijk alle plannen in de koelkast gezet. Van we hebben nu echt andere dingen aan ons hoofd. Dat heeft echt even prioriteit. Maar naarmate dat vorderde, ging die twijfel weg. En we hadden altijd al de planning om 22 april op de 50ste Earth Day dit programma te lanceren. En naarmate de oproep kwam van als we dan uit deze crisis komen, laten we dan alsjeblieft weer op een groene manier gaan opbouwen. Dat we dadelijk ook echt die klimaatdoelstellingen kunnen gaan behalen. Dus laten we hiervan leren en laten we het verbeteren. Dus die twijfel ging weg en juist daarom steeds sterker het gevoel, we moeten dit nu juist doen, ook al zijn onze barns dicht.
Ik begrijp dat het nu moet, maar nu is ook de tijd dat er relatief weinig geld wordt verdiend en er wel budget nodig is voor grote investeringen. Hoe valt dat nog met elkaar te rijmen?
Nou ja, het valt dus wel mee hoeveel investeringen dat kost. Ze meten bijvoorbeeld hun uitstoot, maar dat kost vooral tijd. En daarnaast moeten ze dus die CO2 gaan reduceren. En dat gaat dan bijvoorbeeld over het afnemen van klimaatvriendelijkere producten.
Ook daar zijn op dit moment nog geen kostprijsverhogende maatregelen genomen. In die toekomst is dat misschien wel aan de orde om grote stappen te kunnen maken. En aan de andere kant ga je naast meten reduceren, ga je ook compenseren door bomen te planten middels CO2-certificaten. En daar komt inderdaad een kostenplaatje, een investering bij kijken.
Ja, en dat planten van die bomen, dat gaat dus wel wat kosten, maar dat betalen ze pas achteraf aan het einde van het jaar. En Wouter krijgt dus nu ook van andere ondernemers de vraag of hij hen kan helpen met dat klimaatpositief ondernemen.
En dat is ook mijn doel. Ik wil anderen inspireren om niet alleen Yoga Barn, maar gewoon heel veel andere bedrijven datzelfde doel te laten nastreven.
Ja, en zijn belangrijkste tip daarbij is, kijk eerst eens even goed wat het voor jouw bedrijf kan betekenen. Waar kan je beginnen met compenseren? Ga het gesprek aan met je stakeholders en wees niet te bang dat het je al te veel gaat kosten. Want in de meeste gevallen valt dat dus heel erg mee.
Dat blijkt. Lotte Elbrink hoorde je in gesprek met Wouter Staal, oprichter van de Yoghurt Barn. En wil je meer horen uit de ondernemersdesk, dan vind je alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere week is de gast in dit programma Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. Ben, hoe gaat het met je?
Het gaat goed.
Mooi zo.
Ik heb alleen een duivels dilemma.
Jij ook al?
Ja, dat hebben we natuurlijk allemaal.
Ja, allemaal.
Maar dat is ook het onderwerp deze week. Weet je, hoeveel marktmacht mag er zijn om mensen uit de armoede te brengen? Dus wat mag je doen om het coronavirus op te lossen? Ik denk even aan die hele appeton. Weet je, dus het is de hele tijd, wat mag je doen om problemen op te lossen? Mag je dan je wetten en je regelgeving, mag je daar aan porren? Of moet je al, nou, dat is lastig.
Ja, en als je het over marktmacht hebt, dan zijn de Frightful Five nooit ver weg, hè? Dus de Googles, de Facebooks, de Apples, de Amazons. Want daar gaat het over. Het gaat deze keer volgens mij vooral over Facebook.
Ja, Facebook. Kijk, die namen een investering van 5,7 miljard. Joh, ze hebben geld zat, terwijl die advertentieinkomsten natuurlijk interessant worden. Hoeveel gaan zij geraakt worden? Maar dit tezijde, ze hebben geld zat. Ze namen een 10% stake, 9,9, in Reliance Jio Infocom, dat bedrijf is een Indiaas bedrijf. Direct werd er gewaardeerd op 66 miljard. Dus echt over Frightful in India, in Azië is dat natuurlijk ook gigantisch.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar nu marktmacht.
Nou ja, want een marktmacht dan met name in India. Hè? En Facebook, ja. Kun je het even schetsen? Waar gaat het over?
Nou, schets is dit. 2015 lanceerde Facebook, om natuurlijk world domination te krijgen, lanceerden ze in India Free Basic. En dat was Mensen in India hebben weinig geld, dus zij krijgen gratis internet, essentiële diensten als gezondheidszorg, onderwijs, het zoeken van een baan, communicatie. Dat maakte Facebook gratis voor ze. Maar toen was er direct heel veel kritiek van. Dan zei iedereen van, ja, hallo, dat is Facebook. Ze pakken al je data en ze gaan mensen in India zo manipuleren dat ze doen wat Facebook wil. Heel veel kritiek. En ook de overheid die heeft dat in 2016 al verboden. Gewoon regelgeving, dat mag, Free Basic mag niet meer. Want het is natuurlijk niet net neutraal, krijg je die hele discussie. Dat mocht niet. Maar, en nu wordt het interessant, toen had je dus Mukesh Ambani. Ja, ik kende die hele man niet.
Maar wel zijn vermogen.
Maar wel zijn vermogen. Die gast is een van de rijkste mannen, 32 miljard heeft hij. En die dacht van, hé, dat Free Basic is wel, dat is eigenlijk wel slim. Dus hij begon pas in 2016, vrij laat, begon hij een nieuw telecomnetwerk in India. En dan normaal is dat, dat ken je van Vodafone, van 2G naar 3G naar 4G. Hij dacht, ik sla die hele voice-troep allemaal over. Ik doe in één keer 4G. Investeerde dus gigantisch. En hij gaf alleen al uit 32 miljard. Zijn vermogen was natuurlijk ook met leningen en zo. 32 miljard gaf hij uit om een heel mobiel netwerk. Alleen maar 4G. Dus voice ging ook over 4G. En allemaal services erop. Dus hij gaf de eerste 3 maanden gratis. Mensen mochten alles gratis doen.
Maar mocht hij dan wel wat Facebook niet mocht?
Ja, en dat was dus het enge. Goede banden met de overheid. Weet je, dat is dus het. Ja, dat heb je natuurlijk wel in India. Dus dat is natuurlijk wel weer eng. Of
je hebt het bijna overal, denk ik.
Ja, nee, precies. Dus dat heb je nodig. En wat hij goed had voorzien. Weet je, je investeert heel veel upfront. De kosten van een datanetwerk als het er eenmaal ligt, ja, dat is natuurlijk nul. Weet je, software is in principe, de marginale kosten zijn nul. Dus ja, daar kon hij daar op bouwen. En daarna, weet je, voice gratis en daarna gewoon voice over IP bellen. En dan een service, een beetje gigabytes betalen. Dus zo, en dat is wel het mooie daarvan geweest. Weet je, daardoor ontwikkelden de mensen in India werden echt minder arm. Weet je, de e-commerce bedrijven kwamen dan dus, weet je wel, schoolboeken makkelijk downloaden.
Maar heeft hij het ook echt beter aangepakt dan wat Facebook van plan was? Of heeft hij dus het geluk gehad dat hij andere connecties had?
Nee, het is echt essentieel. Kijk, Facebook bouwde dus op de andere netwerken. Dan heb je nog steeds last van die 2G, weet je wel, met voice. Hij had direct al alleen maar een datanetwerk. Wat ik zei net, zijn die marginale kosten zijn nul, want dat datanetwerk ligt er al. Dus Facebook zat er zeg maar op en hij had direct dat netwerk. En hij kent natuurlijk ook de Indiase cultuur enzovoort. Dat is natuurlijk ook een voordeel.
En nu zijn ze tot elkaar gekomen met een megadeal.
Dat was dus het mooie. Maar dan is altijd de vraag, dat mag het. Dat is power waar we over begonnen. Wie profiteert daarvan? Nou, ik denk inderdaad van Facebook 1, een beetje goede investeren, die 9,99%, weet je, 9,99 is natuurlijk prima, daar gaan ze financieel van profiteren. Dus dat is 1. Dus het tweede is, nu zit wel Facebook dieper weer. Weet je, het hadden heel veel problemen, weet je, ook weer met regulering, WhatsApp, regulering, weet je, dat wilde de overheid niet. En nu zijn ze dus Modi, weet je, dat is de president in India, die heeft goede banden met dat Jio. Dus daardoor is het voor Facebook, zeg maar WhatsApp en Instagram, ook goed. Dus
nog even voordat we hier een geopolitieke verhandeling van maken, maar ik hoor ook economen in dit programma willen zeggen, ja, met name de opkomende markten, daar wordt het echt rampzalig wat er nu met de wereld gebeurt. Dus is dit dan wel het moment voor een groot bedrijf om daarin te investeren, ook al kun je het leiden?
Maar dat is natuurlijk het dilemma. Ja, ze kunnen het makkelijk leiden. Nou ja, ik denk uiteindelijk, weet je hebt zoveel mensen, wat is het, 1,4, 1,5 miljard, weet je, heb je 1 euro, dan is dat prima. Ja. Dus ik denk juist wel, weet je, als je de mogelijkheid. Maar dat is dat dilemma. Nu die marktmacht pakken, maar hoe ga je, weet je, daarmee om? Je haalt ze uit de armoede. Maar goed, straks is alles dus Facebook of die, weet je, Jio. En wat is er dan nog voor de kleine mensen? Dus nu wordt het ook verdeeld in deze tijd. Dus dat is wel pijnlijk. Of lastig. Dilemma.
Ja, dus eigenlijk werd Facebook in eerste instantie afgeremd door overheidsmaatregelen. Ja. Maar uiteindelijk komen ze nu toch weer terug op de Indiase markt.
En dat is ook, ja, klopt. En weet je wat ook de strijd is? Kijk, Facebook heeft dus het contact met de gebruiker. Met WhatsApp, met Instagram. Dat deed Jio ook. Maar nu gaan ze dus zeg maar in die stack, gaan ze iets naar beneden. Dat laten ze dus over aan Facebook. Dus wie heeft het contact met de gebruiker is ook altijd een interessant machtsspel. En dat laat ze nu aan Facebook meer over. Dus dat is ook nog wel...
Wat ook interessant is, met name aan onze gesprekken, is dan dat je weet, er komt een conclusie en die ligt er meestal niet om.
Dat is niet normaal. Je kunt je twijfels hebben bij marktmacht en dominantie, maar zolang technologie mensen kan helpen uit diepe armoede te komen, kun je daar, heb ik dat echt bedacht vanmorgen, kun je daar flexibel mee omgaan?
Ja.
Wow.
Nou, misschien mochten we dit herhalen, dan verzinnen we wat anders.
Oké, dat is goed.
Yo, tot volgende week, Ben.
Hoi, hoi, hoi.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Bedrijven die steun willen ontvangen van de overheid moeten afzien van het uitkeren van bonussen en dividend. Wie gaat dat eigenlijk controleren? En wat doe je als commissaris als je het niet eens bent met het gedrag van je CEO? Dat en meer bespreken we in het boardroompanel bestaande uit Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ. Anton Wiggers is bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Mijn zakenpartner is AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Welkom allen, hebben wij contact?
Ja.
We hebben contact.
Nou ja, zeg, wat fantastisch. Het begin is veelbelovend. Ik wil met jullie nog even heel kort terugblikken op de persconferentie van afgelopen dinsdag van premier Rutte, waarin duidelijk werd dat de meeste maatregelen werden verlengd. Er zijn critici, die hebben ook in dit programma en op deze radiozender al laten horen van ja, het ging eigenlijk te weinig over de economie. Louise, hoe heb jij naar die persconferentie gekeken?
Nou ja, zoals jij in de inleiding al zei, ik zit hier met twee petten op. Met als president-commissaris bij OMVZ, een zorgverzekeraar, vind ik het ontzettend belangrijk dat we met z'n allen proberen dat zorgsysteem overeind blijft. Niet alleen voor de coronapatiënten, maar ook voor de reguliere patiënten. En het vermijden dat er een tweede golf achteraan komt, vind ik vanuit die optiek heel erg belangrijk als commissaris. Voor Schiphol zijn het denk ik niet de landelijke maatregelen die onze mobiliteit gaan bepalen, maar de internationale. En daarin zullen we toch samen moeten optrekken. En het vermijden van een tweede uitbraak maakt de kans groter dat we langzamerhand weer internationaal kunnen gaan bewegen.
Maar premier Rutte die geeft al meerdere keren aan, het zijn geen tegenstellingen, volksgezondheid en economie. Het zijn misschien twee kanten van dezelfde medaille. Nou, kijk maar naar je eigen takenpakket als commissaris bij enerzijds Schiphol Group en anderzijds OMVZ. Zie jij dat ook echt zo? Of is het toch echt een andere struggle?
Vanuit mijn oude vak, want die volksgezondheid is het vakgebied waar ik hoogleraar in was, weten we van de grote influenza-epidemie uit 1918, dat de steden in Amerika die snel waren met een lockdown en hem lang vol hielden, een sneller economisch herstel hadden dan de steden die te snel weer probeerden de mobiliteit in gang te zetten. Dus vanuit historisch bewijsmateriaal vind ik wat Rutte doet een verstandige zet.
Maar misschien hebben er te weinig mensen die griepepidemie nog helemaal helder voor de geest, 1918 natuurlijk.
Ja,
maar
je zou nu zeggen, het is lang geleden.
Ja, maar je zou nu zeggen, de krater wordt alleen maar dieper. Zometeen raken er bepaalde vitale onderdelen van de economie raken zo beschadigd dat je dat ook niet meer kunt repareren. Maar dat is dus eigenlijk niet zo.
Als je naar het historisch bewijsmateriaal kijkt, is dat niet zo. En ik denk dat dat is omdat je voorkomt dat er een tweede piek komt waarin je alles weer moet stilleggen. Als je heel geleidelijk aan de boel weer op gang brengt en je kunt een heel klein beetje in de gaten houden dat het aantal gevallen niet heel snel weer piekt zoals hij dat rond carnaval in Brabant gedaan heeft, dan voorkom je dat je opnieuw de economie moet stilleggen. En ik denk dat opstarten veel energie kost van een bedrijf. En als je dat een paar keer achter elkaar moet doen, is het moeilijker dan als je misschien wat langzamer, geleidelijk, serieus echt kunt opstarten.
Anton, bedrijvendokter, heeft de dokter het druk op dit moment?
De dokter heeft de druk op dit moment, zeker. Zeker.
En wat zijn de kwalen die de dokter het meeste tegenkomt?
Nou, ik heb een aantal bedrijven, sommige bedrijven zijn zeg maar van de klif gevallen. Maar ik heb ook een aantal bedrijven die ontzettend goed doen. Die hebben de beste weken ooit gehad in de afgelopen weken. Dat is heel bizar eigenlijk. Maar even terugkomend op jouw vraag van zojuist. Ik denk dat het macro-economisch is het zo, als je terugkijkt naar de griepgolf van begin vorige eeuw, dat het allemaal weer opstart, maar tot het je eigen bedrijf is. Dan wordt het toch een ander verhaal. Kijk, als Schiphol failliet gaat, of KLM gaat failliet, dan ontstaat er ongetwijfeld zeg maar weer een nieuwe vliegtuigmaatschappij, waar je dan een eeuw later over zegt van nou, het viel allemaal wel mee. Op dit moment, als het jouw familie is die in het ziekenhuis op sterven ligt, of het is jouw bedrijf wat je generatie lang hebt opgebouwd, die moet daarvoor strijden, wordt het toch een ander verhaal. En niks is niet waar. Het is allemaal waar wat er gezegd is. Want het is het krachtenveld verandert.
Wat wil je er nou eigenlijk mee zeggen? Wordt er te makkelijk macro-economisch een beetje gebabbeld, zolang het je eigen bedrijf maar niet betreft? En hetzelfde geldt misschien voor de volksgezondheid?
Ja, dat vind ik wel, ja. Ja.
Ja, Louise?
Ik wou zeggen, ik denk dat dat waar is. Zodra het je persoonlijk raakt, je ziet het bij mensen die uit Brabant en Limburg komen, die ook anders reageren op de maatregelen van Rutte dan de mensen die in het noorden zitten en eigenlijk in hun directe omgeving nog geen sterfgeval hebben meegemaakt.
Ja, maar in jouw geval, dat maakt het wel interessant om jou nu te spreken, raakt het jou allebei dus persoonlijk? Want je bent bij allebei die partijen betrokken, bij een partij die misschien wel aanstuurt om zo snel mogelijk weer open. En anderzijds een bedrijf waar ze meer dan ooit weten, ja, we moeten echt nog even volhouden. Dus hoe gaat het dan in die Raad van Commissarissen?
Nou kijk, voor Schiphol denk ik dat het allerbelangrijkste is dat Schiphol weer een veilige luchthaven wordt voor mensen om op te vliegen. En daarvoor moet Nederland een veilig land zijn ten aanzien van corona, waar mensen ook naartoe willen gaan of waar ze ook willen overstappen als ze verder willen vliegen. Dus vanuit die optiek kun je je niet beperken tot je eigen situatie lokaal of je landelijke situatie. En ik snap heel goed dat als het je eigen bedrijf is, wat moet wachten totdat Rutte het weer mogelijk maakt voor jou om je onderneming verder te gaan, dat je op een heel andere manier reageert dan als je zoals Schiphol internationaal kijkt wanneer het luchtverkeer tussen landen weer op gang kan komen. Ja. Dat is een ander perspectief.
Agreed.
Ja, nou, ik merk dat het, als ik die persconferentie van Rutte zie, dan denk ik, dat doet iets van, hij is de leider en hebben we vertrouwen in hem. En als ik dan op mezelf afga, dan merk ik dat ik in hem vertrouwen heb. En in het kabinet zit natuurlijk achter hem. En dat ik ook wel zo'n gesprek met mezelf heb van, ja, wat is het alternatief? En dus ik moet ook een beetje varen op dat er vanuit verschillende belangen, nou, er zijn natuurlijk dus heel goed dat alle sectoren ook hun vertegenwoordigers hebben, dus ook vanuit de economie wel heel hard ook op de tafel gelegd wordt het belang van, als deze lockdown te lang duurt, gaat dat echt heel veel schade hebben. Maar ik heb het idee dat we dat met z'n allen heel erg bewust zijn. Ook al raakt het niet iedereen persoonlijk direct, is er toch wel, denk ik, een bewustzijn van dat er heel veel mensen hier of nu of in de nabije toekomst hier heel veel leed van ondergaan.
Hoewel er gisteren in de Tweede Kamer werd gesproken over het Outbreak Management Team. Het Outbreak Management Team dat zelf heeft aangegeven, luister eens, wij adviseren kabinet, benadruk ook vooral dat jullie de afwegingen maken, dat jullie de keuzes maken. Maar gisteren kwam ook op tafel, moet dat team worden uitgebreid met onder andere psychologen of misschien wel economen of ethici?
Als de volgende fase. Kijk, ik denk dat je gaat van stap naar stap door die crisis en je moet elke keer handelen met de informatie die je op dat moment hebt. Dus ik zie het uitbreiden met andere specialismes niet als een kritiek op de fase die achter ons ligt, maar wel een fase waar we nu ingaan. Hey, langzamerhand wordt het belangrijk om ook andere perspectieven toe te voegen.
Anton, een outbreak team, dat dan vooral gericht is op de economie. Premier Rutte heeft al gezegd, dat zie ik niet zitten. En er zijn ook critici die zeggen, ja, er zijn nu al duivelse dilemma's. Als je nog heel veel meer andere experts uit andere vakgebieden gaat toelaten, dan wordt het er niet eenvoudiger op. Snap jij dat?
Ja, ik snap dat wel. Alleen ik merk ook, ik werd vanmorgen nog gebeld door ondernemer, ook ondernemers worden steeds meer in staat, moet je ze achter, dat ze actie gaan nemen en zich niet meer gaan houden aan de regels. Puur en alleen omdat ze zeg maar hun opgebouwde vermogen zien verdampen of het faillissement, het water staat aan de lippen. En ja, wat zou jij doen in dat geval? Ik begrijp dat ook wel. En één ding, je kunt dit nooit goed doen. Hè. Je moet een maatregel nemen en je kunt nooit met iedereen rekening houden. Hè, maar er zijn echt heel veel bedrijven die momenteel op instorten staan. Er gaat echt een faillissementsgolf aankomen. En ik merk aan een aantal ondernemers dat ze ongeduldig worden. En wat gaat er gebeuren als in een stad als Utrecht ondernemers besluiten alle terrassen open te gooien? Ja, dan kun je dat nooit handhaven.
Maar waarom zeg je dat? Ligt dat op de loer dan, ja, dat soort maatregelen op gemeentelijk niveau genomen gaan worden dan?
Nee, ik zie zeg maar wel ondernemers die zeggen, nou, ik ga gewoon weer open. Ook al mag het niet, want ik moet wel. En als heel veel partijen dat gaan doen, wordt het een oncontroleerbaar geheel en krijg je chaos. Dat moet je proberen te voorkomen. Nou, op dit moment worden alleen zeg maar de regels voor bepaalde sectoren wordt er een loonkostenvergoeding gegeven, maar andere kosten niet. En een overheid kan natuurlijk nooit het hele de omzetcomponenten gaan vergoeden. Maar betekent ook dat we nu doen, als we dat gaan verlengen, wordt de schulden die worden zodanig groot dat we jaren bezig zullen zijn om dat te gaan terugbetalen.
De bedrijven waar jij het net over had, hè? Je zei sommige bedrijven waar ik bij betrokken ben, die doen het beter dan ooit. Andere die zijn al van de klif gevallen. Zijn dat dan bedrijven, en dat is een gevleugelde term geworden de afgelopen weken, die in de kern gezond waren? Of waren dat bedrijven waar dus de basis al wankel van was?
Nou, het bedrijf wat zeg maar van de klip is gevallen, levert kaas aan met name kaasproducten aan retail gerelateerde bedrijven, dus fabrieken die zeg maar maaltijden produceren. Ja, en daar is de retail is natuurlijk echt ook van de klip gevallen. Dus zij ook. In de kern was het een heel gezond bedrijf. En als het te lang duurt, ja, dan gaan ze het niet redden. En dat geldt niet alleen voor dit bedrijf, maar voor vele anderen.
Er zijn bedrijven die, en dat zijn er heel veel, die aanspraak maken op overheidssteun. De vraag is nu steeds meer, en zeker nu er een tweede steunpakket zou moeten komen, of dat gekoppeld zou moeten worden aan voorwaarden. Louise, ben jij daarvoor of ben je er tegen?
Ik ben daarvoor, want je gaat een beroep doen op alle burgers van Nederland. En daar hoort bij dat dat ook gebruikt moet worden om het bedrijf zo goed mogelijk overeind te houden en weer aan de start te krijgen. En dat zou niet bedoeld zijn voor private aandeelhouders of voor individuen die volgens hun betalingspakket recht op een bonus hebben.
Ik heb hem gisteren ook aangehaald. Ik las een column van Matthijs Bouwman. Een ironisch bedoelde column, want dat moest hij op Twitter ook heel vaak nog herhalen. Over foute bedrijven. Want er wordt nu gesproken over bijvoorbeeld Booking. Ja, dat ga je toch geen staatssteun geven. Hij zei, ja, bedrijven die winst hebben uitgekeerd aan aandeelhouders, die komen niet in aanmerking. Bedrijven die dat niet hebben gedaan en juist te grote buffers hebben, ja, die hebben het eigenlijk niet nodig. Bedrijven die hebben geïnnoveerd, ja, die hebben een belastingvoordeel ontvangen. Of ja, hebben ze te weinig geïnnoveerd, ja, dan zijn ze te laks geweest. Te veel gegroeid, ja, dan waarom zou je dan nog je hand ophouden? Te weinig gegroeid, dan heb je geen toekomst. Louise, zit daar niet ook een beetje een kern van waarheid in, dat je misschien ook niet al te streng moet zijn?
Nee, dat snap ik. En daarom zijn ze volgens mij in de eerste fase ook niet al te streng geweest. Want er moest snel gehandeld worden om te zorgen dat er niet massaal ontslagen vielen, zoals je dat in sommige andere landen wel hebt zien gebeuren. Ik denk dat het gaat om het draagvlak wat je in de samenleving moet hebben voor het feit dat de overheid erin stapt. En we hebben gezien bij de financiële crisis dat het helemaal niet zo makkelijk is om zo'n draagvlak op de lange termijn vast te houden. Dus dat je er nu over praat en wat je daar precies voor keuzes maakt, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Maar je zult wel op een of andere manier alle Nederlanders erachter moeten krijgen om die bedrijven inderdaad te redden, tussen aanhalingstekens.
Ageet, hoe kijk jij naar staatssteun onder condities?
Nou, ik denk dat het goed is dat je, nou, wat Louise Gunning ook zegt, het is natuurlijk wel belastinggeld. Dus je mag best kijken van, goh, als we staatssteun geven, onder welke voorwaarden willen we dat doen? Dat lijkt me niet meer dan logisch. Als het gaat om wat voor maatregelen tref je, denk ik wel dat we nog steeds moeten beseffen dat het crisismaatregelen zijn. En dat het ook iets zegt van, de uitvoerbaarheid is niet voorbereid. En hoe meer we naar specifieke maatregelen op zoek gaan, omdat het recht doet aan de verschillen die er nou eenmaal zijn tussen sectoren of bedrijven, dan maken we ook de uitvoerbaarheid ongelooflijk moeilijk. Een analogie naar de sportsector. Ik zie dat in Amsterdam. Als je wil voorkomen dat iedereen evenveel krijgt, dan ga je op zoek naar maatregelen van, ja, laten we zorgen dat het alleen komt daar waar het hardste nodig is. Maar dan duurt het ook weken. Ja. Terwijl in één keer zeggen, we schelden de huur even kwijt voor een paar maanden, dan ben je gelijk klaar. En dat geeft enorm veel rust.
En geloof jij in een moreel appel? Dat heeft Wouter Koolmees onder andere gedaan. En nog een minister die heeft gezegd, ja, kijk wel goed of je het nodig hebt. En kijk wel of je het op andere manieren ook kunt uitzingen. Werkt zo'n moreel appel of is dat onvoldoende?
Ik denk dat het zeker werkt. Ik hoor om mij heen en ik merk dat ik dat zelf ook voel. Als je het kan, dan help je mee en dan blijf je betalen. Je schoonmaker, je sportschool, je lidmaatschap van een vereniging. Maar je moet daar natuurlijk wel ruimte geven. Ik bedoel, je kan niet weten wat iemand te besteden heeft of hoe onzeker iemand is. Ja. Je kan ook denken, ja, ik wil nu sparen, want ik weet niet wat er nog op me afkomt. Maar dat elkaar helpen en dat ik vind dat daarmee ook wel steeds toegewerkt wordt naar een volgende fase. Dat er ook een stukje creativiteit mag zijn. Hè. Het woord anderhalve meter economie, dat heeft er wel toe geleid dat bedrijven al zijn gaan nadenken over, hey, dit gaat langer duren, wat gaat dat betekenen? Hoe kan ik in die anderhalve meter economie succesvol zijn? Wat voor aanpassingen vraagt dat? Terwijl we zijn nog steeds niet open. Maar we denken er wel over. Nou, en dat doet ook de persconferentie van Mark Rutte met ons.
Anton Weggers, bedrijvendokterpartner bij Themis Company, Louise Gunning, ook lid van het boardroom panel, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Groep en OMVZ en AG Telleman, mijn zakenpartner van vandaag. En Anton, ik wil met jou nog even door over die staatssteun, want ik heb begrepen dat jij dat in welke vorm dan ook niet ziet zitten. Jij bent daar gewoon tegenstander van.
Ja, in principe, ik ben van de Oostenrijkse school, hè, en dan kun je geld niet uitgeven wat er niet is. Dat ben ik een aanhanger van, om zo maar te zeggen. Dus kijk, als je staatssteun gaat verlenen, dan moet je keuzes maken. En even terug op het vorige onderwerp. Kun je discrimineren op het moment dat die staatssteun er komt? Eigenlijk niet, hè, want je kunt het niet controleren. Daar is gewoon de tijd niet voor. Je moet je ook de vraag stellen, welk doel dien ik als ik staatssteun verleen? En ik merk heel veel dat er een soort emotionele kaart wordt getrokken. Onze nationale trots, Schiphol. Onze nationale trots, de KLM. En ik begrijp dat ook. Ja, maar ik vind wel dat je dan door moet pakken. Dus dan zou ik zeggen van, als je een keuze maakt om de KLM te steunen, moet je misschien de keuze maken om een nationale luchtvaartmaatschappij weer op te gaan zetten. Dan maak je een keuze. Maar als je een keuze maakt, we gaan de KLM wel volledig steunen, om bijvoorbeeld te noemen, waarom gaat het niet alle bedrijven steunen? Dus dat geeft een beetje een raar gevoel. En het is inconsequent.
Maar zou het dan dat het argument zijn? Het trotse gevoel op dit hoort toch zo bij Nederland? Ik denk dat er ook wel toch echt argumenten meespelen van hoeveel economische afhankelijkheden er zijn, hoeveel banen er
liggen. Laten we dat even aan Louise vragen, want die zal er wel iets van weten, toch?
Ik denk dat je het op twee manieren moet bekijken. Nederland heeft natuurlijk enorm veel baat gehad met het feit dat wij zo ontzettend veel bestemmingen hebben waar je rechtstreeks naartoe kunt vliegen, zowel binnen Europa als buiten Europa. Die connectiviteit, die verbinding die Schiphol kan leggen, is waanzinnig belangrijk. En dat kan Schiphol, omdat Schiphol de thuishaven is van een grote luchtvaartmaatschappij zoals KLM, die nu samen met Air France tot de grote luchtvaartmaatschappijen van Europa behoort. En de vraag is hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen. Maar het zijn van een hub is denk ik voor Nederland heel erg belangrijk. En dat gaat verder dan alleen de rechtstreekse banen die Schiphol of die KLM te bieden hebben. Ja. Het maakt Nederland een makkelijke keus voor een aantal bedrijven om hun hoofdkantoor te vestigen.
Ik vind bonusdiscussies ook in dit panel een beetje flauw en ze worden ook misschien te vaak gevoerd. Maar in dit geval, het nieuws dat vanochtend of misschien zelfs al gisteravond naar buiten kwam, dat de topman van Air France KLM misschien toch uitzicht houdt op een bonus, afhankelijk van de vraag hoe die het bedrijf door de crisis loost en of die nog staatssteun weet los te peuteren, om het zo uit te drukken. Dat is dan misschien toch niet het beste signaal, Louise?
Ja, ik neem aan dat de bedoeling was om hem een prikkel te geven om het zo goed mogelijk te doen. Ik denk dat hij dat vanzelf al wel gaat doen. Dus ik weet ook niet of het waar is. En ik weet ook niet of dat nou echt verschil zal maken in hoe KLM, Air France de toekomst tegemoet gaan. Ik denk dat elke topman op dit moment aan het zoeken is naar de best mogelijke manier.
Ja, maar dus of er nou een bonus tegenover staat of niet, lijkt mij dan toch?
Ja, dat denk ik ook.
We gaan naar een ander groot Nederlands bedrijf, namelijk ABN AMRO. Daar is een nieuwe topman aangetreden, Robert Zwaak. Er verscheen ook deze week een boek van twee FD-collega's van mij, Ivo Bukkering en Pieter Kouwenberg. Maar laten we bij het eerste beginnen, namelijk het feit dat er een nieuwe topman aantreedt in een moeilijke periode, zonder uitgebreid ingewerkt te kunnen worden, met de coronacrisis, een onopgelost witwasdossier. Misschien, Anton, is dit niet ook een misschien zelfs wel een geweldig moment om in te stappen. Je hebt in ieder geval veel te doen.
Ja, never waste a good crisis. Dus dit is een fantastisch moment om in te stappen. Er gebeurt van alles. En ik denk dat er rust nodig is bij de bank. En vooral ook en visie. En vergeet ook vooral niet naar
overmorgen. Dat zijn toch wel een beetje gemeenplaatsen, zonder dat ik jouw kwaliteit als bedrijvendokter natuurlijk hier...
Nee, maar goed.
Maar rust en visie, ja.
Ja, maar hij is een accountant, hè? En laten we dan direct de discussie maar aangaan tussen zeg maar de witwasdossiers en wat er allemaal aan de hand is bij ABN AMRO. Wat je ziet is dat er een klassieke strijd gaande is bij banken tussen commercie en compliance. En in hoog conjuncturen dan jaren, dan zie je vaak dat de commerciële tak van de bank de strijd wint en compliance zeg maar wordt achtergesteld. En momenteel zit je in een fase dat gegeven de schandalen die we hebben gezien, compliance zeg maar de boventoon voert en de top van banken neigt naar compliance-achtige mensen daar neer te zetten. Zo ook Robert Zwaak.
Het kan toch bijna niet anders? Of zie ik dat verkeerd? Zou compliance niet altijd gewoon top moeten zijn?
Exact. Exact, dus dat is exact wat jij zegt. En als je dan de discussies ziet die er geweest zijn de afgelopen jaren over dit onderwerp. Kijk, wij dichten ook de banken zeg maar een soort openbare ministeriefunctie toe. Je kunt namelijk niet altijd zien of er wordt wit gewassen. Er staat nergens bij een betaling, dit zijn steekpenningen voor bedrijf X in Brazilië. Je kunt hoogste systemen dat werk laten doen. Wat er bij ING gebeurt, is dat ze zeg maar systematisch dat hebben uitgezet, om zo maar te zeggen, of zich hebben beperkt tot een aantal gevallen. Dat is ook een besluit vanuit de board. En de schandalen die zich nu bij de ABN AMRO aftekenen, die waren ook al bekend. Alleen nu krijgen ze de aandacht van de pers. En daar stapt dan Robert Zwaak middenin. En die moet daar dan zeg maar mee aan de slag. Ja. Maar dit soort discussies speelt altijd een rol binnen iedere board van elke bank op ieder moment.
Ik vroeg aan een van de schrijvers van dat boek, Ivo Bukkerink, die ik afgelopen week in dit programma sprak, wie er nou eigenlijk de baas zou zijn bij die bank. Is dat de nieuwe topman, meneer Zwaak? Of is dat toch Wopke Hoekstra, die nog altijd namens de Nederlandse staat een meerderheidsbelang heeft in die bank. En het ziet er nog wel naar uit dat dat een tijdje zo blijft. Want echt aantrekkelijk om daar nu een goede deal van te maken zal het ook nog lang niet zijn. Louise, en de ondertitel van het boek is dan Klem tussen bankiers en ambtenaren. Wie denk jij dat daar nou de baas is?
Nou, ik denk dat hebben daar een mooie juridische regeling voor in Nederland. Dat een aandeelhouder wel belangrijk is, maar die is niet de baas. Daar heb je om te beginnen een raad van commissarissen tussen zitten. En een aandeelhouder is één van meerdere aandeelhouders. En de belangen van allen, niet alleen van de aandeelhouders, maar ook van de anderen, moeten door het bedrijf in ogenschouw genomen worden als ze keuzes maken. Ik denk wel dat En dat haakt een beetje aan bij het vorige onderwerp wat we hadden. Dat het feit dat indertijd de staat erin gestapt is om ABN AMRO te redden, met zich meebrengt dat daar nog steeds een gevoel ook in de samenleving leeft, dat je daarmee ook eigenlijk iets te zeggen hebt over de richting waar die bank op gaat. En ik denk dat dat bij de bedrijven die nu door de staat gered worden precies diezelfde emotie teweeg zal brengen.
Maar denk je dat hij, de nieuwe topman, graag van dat meerderheidsbelang van de staat af zou willen? Want de vorige topman die heeft die vraag de afgelopen 2-3 jaar meerdere keren gekregen. En die leefde in de veronderstelling dat dat deze kabinetsperiode wel zou gebeuren. En dat het dan weer een bank is die toch vrijer beslissingen kan nemen. Drukt het niet een klein beetje op de sfeer op die bank, denk jij?
Nou, ik denk dat je daar heel erg zorgvuldig aan verwachtingenmanagement moet doen. En een wisseling van een kabinet brengt altijd met zich mee dat de koers soms net iets verlegd wordt. Dus dat men de verwachting had dat er eerder een volgende stap naar de beurs zou worden gezet. Ik denk dat dat gewoon waar is.
Wil jij nog wat toevoegen aan Geet?
Nou ja, ik ben altijd heel erg benieuwd, maar dat is ook mijn werk, van wat is er nou allemaal aan vooraf gegaan in die organisatie? Er zijn twee dingen waar ik dan aan denk. Eén is, ik zie heel vaak mensen, we zitten hier ook een beetje in de rolverhouding, raad van commissarissen en bestuurder, dat je op een gegeven moment wel heel kritisch bent op iemand, maar dat je soms dan zegt, ja, maar jij gaat er wel over. Jij bent uiteindelijk degene die erover gaat, van zit die persoon nog op die plek? Hey, ik spreek ook heel vaak eindverantwoordelijken die kritisch zijn op een manager onder hun, maar dan uiteindelijk moet je nog even erbij halen van ja, maar uiteindelijk ga jij er ook, hoe langer je dit laat bestaan, dan word je uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de situatie. En een ander aspect is dat ik denk, ja, je kan wel zeggen we willen eraan voldoen aan de regels, maar vervolgens heeft dat heel veel om het lijf. Dat zijn enorme projecten. En wat je vaak ziet in organisaties is dat degene die voor die projecten verantwoordelijkheid zijn, eigenlijk ook degene worden die zeggen, ja, nee, het komt goed, het gaat lukken, nee, het gaat goed. Terwijl er eigenlijk ruimte moet zijn om ook op een gegeven moment zeggen, het lukt ons niet. We hebben niet al die ICT-processen en mensen op tijd op orde. En we voldoen er niet aan en het gaat niet goed. Dus hoeveel ruimte is om die risico's te bespreken met elkaar? Nou, dat zijn dingen waar ik dan over nadenk van wat zou daar... Dan ben ik nieuwsgierig naar. Ja, dus mijn werk vindt het leuk.
In mijn werk is om nu te constateren dat er geen enkele ruimte meer over is. De klok zit al diep in het rood, dus ik ga jullie bedanken. Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ. Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. En mijn zakenpartner AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Morgen dan is in dit programma Lucien Burm te gast. Hij is de voorzitter van de belangenvereniging Dutch Startup Association over het steunpakket, waarmee nu ook start-ups en scale-ups te hulp worden geschoten. Is dat genoeg? Kan er meer bij? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van